Mensen, ik ben hier helemaal verlegen van. Ik vond het al heel lang om op een mannenvereniging te praten of mannenweekend, maar toen waren we als mannen onder elkaar. Daar hoef je, kun je van alles doen en laten waar je zin in hebt. Nee, dat is onzin. Maar dat u met zoveel gekomen bent, dat wil zeggen dat u veel verwacht. En dat kan het eigenlijk alleen maar tegenvallen. Nou, we zullen zien hoe ver we komen. Hou vast voor het eeuwige leven in een drastisch veranderende cultuur. Aangelovige geloof op weg naar Gods Rijk. Wat is er aan de hand? Ik ga eerst eens even kijken waarom ik naar mijn gevoel misschien een beetje voorgesorteerd sta om hier een lezing over te geven. Net als familie van der Lucht ben ik naar Papua gegaan. Dat weet u natuurlijk. Dat vroeger Nieuw-Guinea. Kijk, als je daar naar heen gaat, dan krijg je cursus missiologie, krijg je cursus antropologie, je leert dit, je leert dat. Want het is zo'n andere cultuur. En het is zo'n andere leefomgeving. En mensen wonen niet in huizen, maar in boomhuizen. En die wonen in dorpen enzovoorts. Dus je bent helemaal voorbereid. De taal moet je leren spreken. En je oefent daar, je bent daar een jaar mee bezig. En dan kom je daar en dan zeg je, ja, klopt wel ongeveer. Dus ik kan er wel mee uit de voeten. Laten we zeggen, de overgang naar de andere cultuur is helemaal gemasseerd. En dan kom je daar en, nou, dan is het nog wel heel wat anders dan in Nederland. Maar je bent toch een beetje voorbereid. En dan leer je daar natuurlijk ook je werk te doen. Maar nou kom je na 13, 14 jaar terug. En voor Van der Lucht 17 jaar, als ik het goed heb, kom je terug. En je bent wel op verlof geweest de hele tijd. En je hebt Nederlandse kranten gelezen. En je hebt Radio Nederland geluisterd. Dus je dacht, ik kom terug. En nou, we pakken de draad weer op. En we gaan, de kinderen zijn wat ouder geworden, gaan naar school. En dat is Nederland. Dat is mijn vaderland. En wat zou daar nou voor problemen zijn? Maar toen kwam de cultuurschok. Toen bleek dat in die 13, 14 jaar Nederland veranderd was. En niet dat je daar, nou zeg maar, nooit van gehoord had. Maar dan heb je het mentaal, zeg maar wel, gevolgd. Maar je zat er niet in. En ineens kom je na zoveel tijd erin. En dan mis je de trein. De snelheid, de veranderde dingen. Het gemak waarmee sommige mensen de dingen oppakken. Helemaal, nou, laten we zeggen, vergroeid zijn in die cultuur. Het waren toch je vrienden van vroeger. Ja, die hebben veel meer die nieuwe verandering mee opgenomen. En dan denk je, waar zitten we eigenlijk? Die kerk waar ik uit weggegaan ben in 76, waar is die eigenlijk? Als je dan in 89 terugkomt, is die er nog wel? Geloven die mensen nog wel? Ja, zoals we vroeger geloofden. En dan merk je na enige tijd, ja, dat ook wel gaat. Je past je ook weer aan en je vindt dan op een bepaald moment weer de aansluiting. Maar intussen heb je natuurlijk wel wat meegemaakt. Van vrijgemaakt tot GKV. Na de vrijmaking stonden we als één man, als vrijgemaakte kerken. Er werd ook zelfs een beetje gevochten om die naam vrijgemaakt, want wij zeiden, wij zijn gereformeerde kerken. En dat tussen haakjes, dat was dan nodig voor de post, vrijgemaakt. Anders dan zou er verwarring aan komen. Maar we waren, dus we hadden eigenlijk een beetje een hekel aan dat woord vrijgemaakt, want het was een stempeltje wat anderen ons opgedrukt hadden. Was wel zelf gekozen naam, maar en er was een hechte eenheid. We waren allemaal vrijgemaakt. Hè? Gereformeerd, vrijgemaakt, 1944. We konden het allemaal wel dromen veronderstelde wedergeboorte. En binnen en buiten verbond. En eeuwig verbond en niet eeuwig verbond. En, nou, noem maar op. He? En dan kom je in 90 terug en dan blijkt dat het GKV geworden is. Dat het, laten we zeggen, wat vroeger een soort bijstelling was, dat is gewoon de naam geworden. Het is dus een gereformeerde kerk, zoals er kennelijk meer gereformeerde kerken zijn. En wij zijn alleen een veetje erbij en de ander heeft een N erbij, Gereformeerde Kerk Nederland. Wij zijn Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. En heb je dus ook Nederlands gereformeerd en christelijk gereformeerd. Wat is er gebeurd met die kerk? We waren een hechte kerk. We wisten waarvoor we stonden. En we vochten ook tegen de verkeerde invloeden van, nou, misschien dat de ouderen onder nu nog namen nog kennen, Kuitert en Wiersinga en de synodalen die zinderogend achteruit gingen. En in de preken hoorde je de boeken die uitkwamen, die werden besproken, die werden kritisch besproken. We waren een hechte organisatie en we dwongen respect af. We hadden onze eigen scholen, onze eigen politieke partij. En, nou, het klonk als een klok en daar kwam, ja, daar ging iets van uit. Hè? Mensen die er serieus over nadachten, die hadden respect voor de vrijgemaakte kerk en voor het elan wat ze voor de kerk over hadden en het geld en de aandacht. Ik gebruik een beetje sterke woorden. Kerkbunker, dat was het nooit. Maar er was natuurlijk wel een waas van, oh, zij zeggen dat zij de alleenwaardige kerk zijn en dat die alleen in de hemel komen. Nou, vergeet het maar, dat heeft nooit iemand gezegd. Maar we hadden natuurlijk wel, wij zijn de kerk. We hebben ook wel vaak gezegd, kom nu bij ons. Breek met die synodale kerk en kom bij ons. En dan zie je dat GKV, nou, het wordt een beetje gevoeglijker. De ruzie, de hete hoofden naar de synodalen zijn wat gekalmeerd. En dan komt de reliemarkt. Dat, ja, mensen, allerlei religies zijn er aanwezig. De islam natuurlijk, maar goed, dat heeft nog niet zo'n grote aantrekkingskracht in het begin. Boeddhisme, hindoeïsme, maar ook oude religies, germanisme en de Kelten en noem maar op. En ook ietsisme. En ineens is het een heel breed pakket waar je uit kon kiezen. Wat is er dan gebeurd al die tijd? En dan ga je natuurlijk op een bepaald moment, dan krijg je de vraag, ja, maar hoor eens hier, ik ben altijd vrijgemaakt geweest en ik voel me daar ook thuis, maar het verandert allemaal zo. Is het nog wel een goede kerk? Is het nog wel een ware kerk? Het is zo anders als vroeger. Wat moet ik ermee? Het komt nooit in je op om te zeggen, nou, ik stap maar uit de kerk. Dat doe je gewoon niet. Maar ja, als het allemaal anders wordt, en als de wereld om me heen anders wordt, en ik zie andere kerken en andere organisaties, en sommige levendig en sommige niet levendig, wat moet ik daarmee? We leven in een veranderende wereld. Een drastisch veranderende wereld. Waar staan we? Daar gaat het om. Even dat woordje verandering. Verandering kun je niet tegenhouden. Je zou willen dat er geen iPad uitgevonden was. Of misschien weet je dat ook wel niet. Maar mensen klagen natuurlijk nu steen en been dat ze de hele dag voor die, achter die, hoe heet het, mobieltjes zitten te vegen. En ze komen aan slaap niet toe. En ze komen naar gewoon gesprek niet toe. Dat je op een bepaald moment zegt, zoals in België, laat het voor de kinderen, maar verbieden. Hè? Of dat helpt, dat weet ik niet. Maar dan voel je iets van, ja, je probeert tegen de bierkaai op te zwemmen en te handelen. Je houdt het niet tegen. De verandering. Verandering Maar zo aantrekkelijk. Laten we wel wezen, iets nieuws. Nou, weer diezelfde uitvindingen. Wat geweldig. Wat voor meer dingen kunnen we doen? Wat voor meer mogelijkheden hebben we? Over de hele wereld heb je contact met elkaar. En vroeger moest je 3 weken wachten voordat je een antwoord kreeg bij de post. En nu kun je bij wijze van spreken vanuit Papua gewoon bellen. Of mailen. Of Facebook of Skypen. Het is toch fantastisch. Hey. Vroeger gingen je kinderen op Schiphol en dan zag je ze geen 3, 4 jaar meer. Nu, ik heb een zoon in Nairobi zitten. Nou, van tijd tot tijd dan klik je ze aan. Skype, hoe is het met jullie? Nou, ik ga maar eens een bakje koffie drinken. Je kunt gewoon alsof je bij elkaar op de vloer zit. He? En je ziet de baby's die daar geboren worden. Onze baby die werd geboren, die was 5 jaar, 4 jaar, toen we terugkwamen bij hun opa's en oma's. He? Dat is wel een verschil. Aantrekkelijk. Het is ook dramatisch. Want je laat dingen achter. Je verschuift naar dingen die je lief en dierbaar waren, maar waar je niet meer aan toe komt. Of die vergeten raken. Of die in de verdrukking komen. De rust om eens 's morgens met elkaar een bak koffie te drinken. Waar is die? Allemaal druk. Vader werkt. Moeder werkt. Moet een flexibele uitrekenen. Kinderen. Ja. Of catastrofaal. De verandering kan zo doorzetten dat er niets meer overblijft. En dat het allemaal kapot gaat. En dat het één groot puinhoop wordt. En wat gebeurt er? Wat gaat er gebeuren met de verandering? Dan ga ik heel ver terug. Want wie dan denkt, jammer, we moeten weer terug naar de jaren 60 of 70, krachtig gereformeerde kerk vrijgemaakt. Dan moeten we even tegen elkaar zeggen, hoe was het vroeger ook alweer? Het Westen, dan bedoel ik West-Europa. Van ruimte naar platheid. Waarom? In de middeleeuwen. Nou, noem maar tijd van de kruistochten. Van Dirk de Derde. Kleine koninkrijkjes in Nederland. Friezen. Altijd dwars. Sorry. En Utrecht en Gelderland en Zeeland. Dat lag toen nog half onder water. Middeleeuws. Een, laten we zeggen, voor ons gevoel een eenvoudige maatschappij. He, je was tegelijk boer en tegelijk zorgde voor je eigen eten. Handelaren waren er, de burgerij kwam een beetje op. Maar vooral de familie. De grootfamilie. He, je woonde met z'n allen in een dorp en er waren 3 of 4 of 10 families. En die bleven daar wonen en hun kinderen bleven daar ook wonen. En dat alles in een religieus klimaat. Laten we zeggen, katholiek. Hè? Er was nog geen reformatie geweest. Mensen waren gelovig. Misschien ook wel bijgelovig. Misschien wel heel veel bijgelovig. Maar ze waren allemaal van overtuigd dat er een God is. En dat er een kerk moet zijn. En dat er religie moet zijn. En dat je bepaalde rituele handelingen verricht voor je geloof. Algemeen. Iedereen. Je was misschien een enkeling die dat niet had, maar die werd helemaal echt voor gek verklaard. Dan komen we in de 13e, 14e eeuw. Dan begint er een nieuwe wind te waaien. Een wind van renaissance. Wedergeboorte. Mensen gaan weer studeren in de oude boeken van de Grieken. En dan krijg je dat, als daar Aristoteles wordt weer gelezen, Plato wordt weer gelezen, dan krijg je dat een ideale wereld voor ogen wordt geschilderd. Daar waren de Grieken heel goed in. hoe de ideale wereld eruit zag. Prachtige standbeelden die helemaal gepolijst waren. Echte, volmaakte mensen. Een mannenfiguur en een vrouwenfiguur. Ze zouden zo eruit weg kunnen lopen. Zo mooi en glad en helder was het dat. Een ideale beschaving. Daar moesten we aan gaan werken. En dan moesten we door de middeleeuwen heen komen en het verbeteren. De trend van elke dag werd doorbroken. En in die tijd kreeg je, ik ga even terug, in die tijd ontstond en het humanisme. Dat kennen we als de mens is goed, zeg maar Erasmus. En de reformatie. Die gaan allebei terug naar het idee van, we moeten de oude bronnen weer in ere herstellen. Nou, de oude bronnen waren de Grieken. En toen dat idee een beetje begon rond te zingen, zeiden de kerkmensen, oude bronnen, maar dan moeten we weer terug naar het Nieuwe Testament en het Hebreeuws en het Oude Testament in de oorspronkelijke talen. Tot voor die tijd hadden ze allemaal een Latijnse vertaling. De helft kon niet lezen, of minder dan de helft. En er werd in het Latijn in de kerk voorgelezen hoe de stand van zaken was op godsdienstig geloof. Niemand die dat Latijn verstond, een paar na, maar het werd voorgelezen. En je zat stil en je luisterde. Begreep je er wat van? Waarschijnlijk niet. Maar goed, de pastoor legde het dan weer uit. En je had toneelstukken waar de Bijbelse geschiedenis werd uitgebeeld. Dus zo bleef je toch een beetje bij de Bijbel. Maar toen kwam, we gaan terug naar de bronnen. Toen kwamen er heruitgaven van het Nieuwe Testament uit het Grieks. En er kwam een nieuwe vertaling. In de stamtaal. Luther die vertaalde de Bijbel in het Duits. Dat was dynamiet. Dat was een verandering. Rome schreeuwde ach en wee. Straks gaat iedereen de Bijbel lezen. En we moeten kijken wat er van komt. Laten we de Bijbel verbieden om te kopen in de huizen van de gelovigen. En zeggen wij, kom op, het is juist mooi. De boekdrukkunst is juist een geweldige stimulans geweest. Een verandering. Nou ja, die staat ongeveer gelijk met de iPod van vandaag. Zo'n grote verandering dat je niet meer hoefde over te schrijven, maar dat er gedrukt kon worden. Pamfletten, maar ook Bijbels. En nog, mensen konden niet allemaal lezen, maar toen kwam er een zin om te gaan lezen. Vroeger zei je mensen, waarom zou ik lezen? Ik kan toch geen Latijn lezen. En er waren geen boeken, nauwelijks in het Nederlands van die dagen. Maar nu kwam er energie los. Nu werden er schooltjes gemaakt. Meesters die gingen de mensen leren lezen en die gingen schrijven. Dus rondom die renaissance kwam er een heleboel verandering. De maatschappij ging er anders uitzien. Veel meer mensen, laten we zeggen, werden burger. En ontwikkelden zich. En die kregen een hele nieuwe standenmaatschappij. Boeren, burgers en buitenlui. Maar die burgers, die zetten de trend. Een verandering. En toen kwamen er kerkelijke discussies. En dat deden veel meer mensen mee. Op de synode van Dordrecht werd ook nog steeds Latijn gesproken, want er waren ook mensen uit Hongarije en uit Spanje en uit Engeland, en die konden niet allemaal Nederlands, en andere mensen konden niet allemaal Engels, dus ze spraken Latijn. Nou, daar werden de ouderlingen ook op gekozen, dus ze konden het wel volgen, maar daar zaten gewoon ouderlingen bij. En die mensen die konden lezen. Er kwam een, als het ware, een hele sterke ontwikkeling op gang van, hé, wij zijn in de wereld, wij kunnen wat doen. We zijn niet zo afhankelijk dat, nou, laten we zeggen, dat het maar gaat zoals het gaat. Nee, wij zetten een trend. Toen kwam de tijd van Descartes. Een filosoof die uit Frankrijk was verdreven, die zat in Nederland. En die formuleerde één zin en die zei, ik denk, dus ik ben. Cogito ergo sum. Een heel bekende zin. Nou, wat zegt dat zinnetje? Dat zinnetje zegt dus, ik geloof niet meer zozeer in van alles en nog wat op mij afkomt als een, laten we zeggen, een naïef kind. Ik ga nadenken. En ik ga vragen stellen. Waarom is iets zo? Waarom is het niet anders? Ja, dat is altijd zo geweest. Hoe en waarom is dat dan? Er kwam kritische vragen. En dat kritische denken, dat werd een inslag. Dat je zei, als je nadenkt, dan word je een persoon. Dan krijg je een identiteit. Want anders was het eigenlijk toch een beetje koekoeks eenzaam. Dus als je gaat nadenken, dan krijg je steeds meer je eigen identiteit. Dan ga jij vragen stellen en dan wil jij de goede antwoorden hebben. En dan ben je pas tevreden als je het gevonden hebt en dan krijg je de uitvinders. Of tevreden als je het goede antwoord hebt gehoord en dan krijg je geleerden, dan krijg je universiteiten. Dat kwam in ontwikkeling. Met dat kwam dus ook een hele sterke eigen bewustzijn. Dat je niet maar zomaar alles aannam, maar je moest er zelf van overtuigd raken. En dat was natuurlijk, laten we zeggen, de stap naar het individualisme. Tot voor kort was de grootfamilie. Als er iets gebeurde, dan ging je naar opa en dan vroeg de familie wat die ervan dacht. En zo gebeurde het. En nu kwamen er mensen die zeiden, maar wat opa zegt, dat is nog maar de vraag of dat een goed antwoord is. En toen kreeg je dus dat er scheuren kwamen in die grootfamilie. En toen gingen mensen apart wonen. Gingen ze in huizen wonen waar niet drie generaties bij elkaar woonden. Je kreeg als het ware een maatschappij die voor het gevoel van de opa's uit elkaar viel. Terwijl andere mensen zeiden, hè, nu zijn we bevrijd van allerlei juk wat van boven als ons opgeschreven is. En nu kunnen we handelen naar bevind van zaken. En door goed na te denken kunnen we goede besluiten nemen. Er worden uitvindingen gedaan. De medische wetenschap begint te bloeien. We kunnen beter brillen werden gemaakt. Hè? De gehoorapparaten werden uitgevonden. Het leven bloeide open. Aan alle kanten. Ik denk dus ik ben. Een eeuw later kwam de Franse Revolutie. Dat was een vrucht van de verlichting. Dat individualisme van Descartes was de verlichting, het modernisme. Maar dat bleef nog een beetje, het was natuurlijk moeilijk om meteen tegen je opa te zeggen dat je niks meer van hem aantrok. Dus daar ging 100 jaar overheen, totdat er een hele groep mensen opstonden in Frankrijk en die zeiden, geen God en geen meester. Dat was in zekere zin, lag die kern al in dat zinnetje, ik denk dus ik ben. Niet ik geloof dus ik ben, of ik neem aan dus ik ben, nee, ik denk dus ik ben. En dan krijg je, laten we de tijd van de opstandeling, de Franse Revolutie, ni Dieu, ni maître. We bestormen de Bastille, we laten de gevangenen vrij en we onthoofden de koning, de koningin, de machthebbers, bisschoppen die gehuld hebben met het gezag. Ze sneuvelden, de guillotine, een stroom van bloed. Dat was de Franse Revolutie. We erkennen geen gezag. Niemand is meer boven ons, God niet, geen meester. Wij maken zelf uit wat we willen. Dat was de totale doorbraak van het verlichtingsdenken. Want alleen wat je kunt denken en wat je kunt bewijzen en wat je voor ogen ziet en wat werkt, daar gaan we voor. En dan moet je opletten, dan zou je soms willen, hadden ze dat nou maar niet uitgevonden. Leefden we nou nog maar in die tijd daarvoor? Dat komt vaak voor. 1. Als mensen die geboren zijn op deze grond, kunnen we dat niet. Wij kunnen niet meer terug achter het kritische denken. De een, laten we zeggen, is wat kritischer, de ander is. Maar net zoals we niet terug kunnen achter de appel van Adam en Eva, zo kunnen we ook niet terug achter de verlichting en het ongedaan maken. Of te denken dat er een stukje in de wereld is waar de verlichting nog maar niet hoeft te komen. Want dan vergis je je. Het radicale denken, niet je, niet meter, geen gezag. We gaan het allemaal op onze eigen manier doen. Dat is niet meer terug te draaien. dat zit in je, dat zit in de kinderen, dat zit in de ouderen. Wij willen allemaal overtuigd worden dat iets zo is en dan pas gaan we hardlopen. Gezagscrisis heet dat wel. Dat is heel lang blijven sluimeren. Want natuurlijk vonden we in Nederland maar niks dat ze dat in Frankrijk gedaan hadden. En wij gingen gauw een koning aanstellen. Hè? Maar het kwaad was geschied of het zaad was gezaaid. Hè? Er kwamen politieke partijen. En de politieke partijen die gingen zeggen, ja maar wacht eens even, die koning die heeft niet de eindbeslissing. We moeten als parlement ook iets over hem te zeggen hebben. Dus hij is wel koning, maar hij heeft niet meer het ultieme gezag. De ministerraad heeft het gezag. En we kunnen ministers naar huis sturen. De koning sturen we dan nog net niet naar huis, maar die moet zich ook niet te veel mee bemoeien. Zo kwam er langzamerhand dat we wel een koning hebben, maar geen koning meer is. Nou, er is natuurlijk nog best wat te spreken daarover, maar wie regeert is het kabinet. En als het ons niet aanstaat, dan laten we het kabinet vallen. Dat was onmogelijk in de middeleeuwen. Dus als u nu merkt bij jongeren dat ze wat losjes omgaan met gezag en een politieagent tegenspreken, terwijl je vroeger ja meneer, nee meneer zei en je het in je broek deed als een politieagent je op de schouder tikte, dan moet je niet zeggen van hoe halen ze het in hun hoofd. Nee, dat zit in de cultuur. En in die cultuur moest je kerk zijn. Was je toen minder kerk? Maar nee, natuurlijk niet. Dominees had een hele tijd nog gezag, maar ook dat gezag is niet meer vanzelfsprekend. Dat is niet meer zo. Als je dan, zeg maar, in landen die minder vooraan staan, dan kun je hebben dat, laten we zeggen, een dominee in het achterland van Kenia misschien nog wel iets meer respect heeft, maar dat is ook niet meer zoals het geweest is. Zijn ze daarom minder kerk? Nee. Ze zijn anders kerk. Franse revolutie. Gezagscrisis. Een nog verdere doorbraak. En dan krijg je dat het modernisme wordt rationalisme. Dan zeggen we heel nadrukkelijk. De ratio, het verstand. Dat is de ultieme gezag. Als je het uitgerekend hebt, als je het in het laboratorium onderzocht hebt, als je het in de praktijk onderzocht hebt, als het werkt, als je er beter van wordt, en noem maar op, dan is het goed. Ik ga niet zomaar weer zeggen van, nou ja, oliedrankjes, witte kruispoeder, allemaal van die geheimzinnige, opgeklopte medicijnen van vroeger, daar geloven we niet meer in, hè. We gaan alleen wat getest is in de fabriek en wat uitgevonden is, en dat gaan we gebruiken. Dat was een geweldige tijd. De 19e eeuw die stond bol van energie. Toen werd de stoommachine uitgevonden, toen werd de elektriciteit uitgevonden, toen werd de radiogolven uitgevonden. We kunnen het ons niet voorstellen, maar dat gaf enorme veranderingen. Toen werd Nederland was tot in de middeleeuwen een armzalig pieterlandje vergeleken bij de islamitische staten. Maar Nederland of Europa kwam op in de 18e, 19e eeuw. Toen kwamen ze aan de macht. Dat was vroeger niet zo. Toen waren de Perzië was machtig en de Arabische landen waren machtig. En Nederland die verschrompelde wat. En pas zeg maar na die renaissance kwamen de Spaanse schepen en de Portugese schepen en ook de Nederlandse schepen die begonnen de zeeën te bevaren. Dat deden al jaren tevoren andere mensen. Dus toen kwam Europa helemaal opzetten. Met wetenschap en techniek. En wat er zo mooi is van techniek, dan kun je een geweer maken dat niet één kogel afschiet, maar wel 10 of wel 100. En dan kun je een vliegtuig maken en dan kun je een kanon inzetten en die schiet dwars door de propellers heen om het uit te rekenen. En dan kun je heel veel mensen tegelijk mee doodmaken. Want in de middeleeuwen, dat was vreselijk. Toen vochten ze ook en toen vielen er ook slachtoffers. Ja, een stuk of 10, misschien wel eens 15. En dan waren de legers waren helemaal perplex. Zoveel mensen dood. Maar in de Eerste Wereldoorlog, hoeveel miljoen mensen zijn er overleden? Dankzij de techniek, met gas konden we werken, en met loopgraven, en met tanks. Dat was de techniek. Dat was de vooruitgang. In zo'n wereld kwamen we terecht, ook met de kerk. Het rationalisme, dat had grote waarde. En gezag, de Bijbel, gezag, hoe kom je? De Bijbel is bij elkaar geflanst boek, dat werd onderzocht. De 19e eeuw werd sterk in de schriftkritiek. En de kerk kwam onder druk, dat je dat nog gelooft, zo'n oud boek. Ik doe weer een sprong. Toen kwam de Eerste Wereldoorlog. Als je in 1910 naar de wereld zou kijken, van Europa, dan waren alle vlaggen uit. Er was een zendingsconferentie en die zeiden, zending, bekering, evangelisatie in deze generatie. Binnen 40 jaar is de hele wereld geëvangeliseerd en christelijk. De islam, die gaat verdwijnen, boeddhisme wordt niet eens meer over gepraat, hindoeïsme weet niet meer wat het is. Nog geen 4 jaar later brak de Eerste Wereldoorlog uit. Een wereldoorlog die misschien wel meer kwaad gedaan heeft dan de Tweede Wereldoorlog. Want toen kwamen de landen erachter, in Indonesië en in Afrika en in Latijns-Amerika, wat het christendom betekende. Dat Duitsland en Frankrijk ruzie hadden met elkaar, allebei christelijke landen, in loopgraven op elkaar lagen te schieten, miljoenen doden kosten en daar de hele wereld mee meesleepte. Dat was christelijk. Nou, de mensen die zendelingen over de vloer hadden in die landen zeiden, bedoelt u dat die godsdienst te komen brengen? Nou, dan gaat u maar terug naar huis. Want dat hoeven we niet. Dus wereldwijd is er door die Eerste en de Tweede Wereldoorlog een enorme haat en een agressie tegen het christendom gekomen, hadden ze aan zichzelf te danken. Tweede Wereldoorlog. Er werd gevochten in Afrika, Noord-Afrika. Een leger uit Congo trok de hele woestijn door om te gaan vechten in Egypte. Omdat ze Belgen waren. Ja, wisten die Congolezen veel. En dat heeft ook nog een belangrijke rol gespeeld in, laten we zeggen, de bevrijding van de Middellandse Zee. Dus, wat gebeurde? Toen kwamen de 60er jaren. Misschien herinneren we ons nog de revolutionaire jaren. Want er was 2 oorlogen geweest, er was opbouw, maar het lukte niet. De verlichting had ons bedrogen. Er kwam geen einde aan oorlog. Er kwam geen einde aan ziekte. Er kwam geen einde aan werkeloosheid. Er kwam geen einde aan honger. Er werd in de wereld geleden. Er werd onderdrukt. Wat moeten we nog? De verlichting, het modernisme, heeft ons bedrogen. Toen voelde de moderne mens, die zich juist zo thuis had gevoeld in een wereld waar hij zelf over alles kon beslissen, alles naar zijn hand kon zetten, alles kon controleren, dat alle ziekten zouden kunnen worden bestreden, die viel in een gat. Want hij had geen God meer, al lang niet. Maar nu had hij ook zijn ratio niet meer. Ja, hij had nog wel een ratio. Maar die werkte niet. Waar moeten we naartoe? Toen kwam er in 1980, dat zijn natuurlijk maar grove aaien, toen kwam er een beetje een omslag. Toen begon er een nieuwe generatie op te staan die toch wel ging verlangen naar een betere wereld. Naar iets moois, naar iets wat helemaal uit het niet moest opkomen. Wat moest komen van creativiteit en originaliteit. En misschien wel uit bronnen waar we niet meer aan hadden gedacht. We hadden gedacht dat de reden, de ratio, alles zou kunnen oplossen. Maar toen kwam er een soort, misschien wel menselijk, al te menselijk, verlangen. Er is iets meer dan alleen maar je verstand en de cijfertjes in het laboratorium. Maar wat? God waren we kwijt. Geloven en de kerk, dat deed je niet meer. Je was modern mens. Toen ontstond het laat postmodernisme. Vele mensen zeggen dat het het postmodernisme is, maar postmodernisten zouden zeggen het is na het modernisme. Maar dat is niet zo. Het is en modernisme, maar het is een uiterste vorm van modernisme. Want men gaat ook zoeken naar spirituele bronnen, waardoor mensen worden geïnspireerd, waardoor mensen moed vatten. Ook al breekt alles af bij de handen, ook al klopt geen één formule in de computer, en dat je toch daar doorheen kunt zeggen, ja, maar ik heb toch vertrouwen dat we er bovenop zullen komen. Ik heb toch vertrouwen dat de volgende generatie er beter aan toe zal zijn. Ik heb toch vertrouwen, als we de handen in elkaar slaan, dat we een betere wereld kunnen krijgen. Ook al spreekt alles tegen. Toen kwam het laatmodernisme, het postmodernisme. Daar zitten wij in. En dan gaat het nog een stap verder. En dan haken mensen af. Want nu kun je zoveel dingen doen. Zoveel dingen. Maar het lukt me niet. Het lukt mij niet. En dan krijg je eerst was de vraag naar de zin van de wereld. Waarom zijn we hier? Wat doet die wereld hier? En dan wordt het ineens de vraag naar ik. Wat doe ik hier? Notabene. Kijk eens in het heelal. Allemaal sterren. Miljoenen sterren. En dan tussen die miljoenen sterren. Een heel klein stipje, 3 keer vergrootglas. Oh ja, dat is de aarde. Verloren tussen duizenden, miljoenen, honderden miljoenen sterren zelfs. Sterren. Wat betekent dat? Wie heeft daar grip op? Wat moet ik daarmee? Ik ben verloren. Ik ben niet meer ik. Ik wil zeggen... Je kunt ook best zeggen dat er echt een soort verandering in het ik gekomen is. Mensen worden kopschuw. Mensen geloven niet meer alles wat je zegt. Mensen geloven niet meer als je zegt, jammer, het is in het laboratorium getest en het is met wetenschappers bewezen. Dan zeggen ze, ja, dat is wel zo, maar ik moet het eerst nog zien. En je ziet het niet. Hij durft zich niet te binden. Aan niemand niet. Misschien aan zijn moeder en zijn vader, als ze goed voor hem gezorgd hebben. Zijn broertjes, zijn zusjes. Hij zoekt de kleine kring van vertrouwdheid om hem heen. Van mensen waarvan die je ziet, die staan voor hun woord. Die doen wat ze zeggen. Die trekken zich daaraan op. En die willen dat daar een soort voorbeeld uitkomt. Dat ze het kunnen navolgen. Dat ze kunnen zeggen, ook al kan bijvoorbeeld mijn moeder niet zo goed overweg met de computer, het is een vrouw uit één stuk. En daarom hou ik van haar. En daarom wil ik mijn vertrouwen aan haar geven. Maar aan andere mensen, dat doe ik niet. Aan de kerk, weet je niet. Er is ook al zoveel kwaad geschied in de kerk. En dan komt die hele kwestie van de Rooms-Katholieke kerk. Wegblijven. Wegblijven. Van ruimte, de enorme ruimte van in Gods wereld leven, zijn we wel onder de indruk van het heelal. En we weten alle foto's van melkwegstelsels. Maar we zijn zo plat geworden als een dubbeltje. En we durven niet meer vooruit kijken. In die context, in die omgeving, staat de kerk. En nogmaals, misschien zou je wel willen dat we weer terug konden gaan naar de jaren 50. Toen we allemaal stevig vrijgemaakt hadden. Toen wisten we tegen wie we vochten. Tegen die verdraaide leer van de veronderstelde wedergeboorte. Als je er nu over praat, niemand weet meer wat het is. En er staat ook in Prediker, zeg niet... Was het maar zoals vroeger. Want niet in wijsheid zou je dat zeggen. Dus ga niet verkikkerd op vroeger kijken. Want je wil ook de armoedeverhalen daarvan niet allemaal weten. Ik ga nog verder terug. Kerk in context. Israël. Israël in het Oude Testament. Nou, we kennen de geschiedenis. Die woonden op een goed omschreven stukje land. Het is nooit het land geworden tot helemaal aan de Eufraat, maar onder Salomo was het een fantastisch groot stuk gebied. Daar woonde Israël, daar was de tempel, daar was je gelovig en daarbuiten was het ongeloof, de onbesnedenen. En als je binnen was, ook als je een buitenlander was, dan kon je ook besneden worden en dan hoorde je erbij. Dat was Israël, Oude Testament. Toen kwam Israël in de ballingschap. Toen viel Stut en Steg weg. Je kwam in een groepje in de ballingschap. Er is geen tempel, er is geen priester, er is geen voorlezen uit de Torah. Wat moeten we? Toen kwam er een nieuwe vorm van kerk zijn. Toen gingen groepjes bij elkaar zitten. Soms in een huis, soms iets groter. Toen zeiden ze, laten we een synagoge bouwen. De synagoge is pas van de 4e eeuw voor Christus. David had geen synagoge hoor. En Salomo niet. Synagoge is in ballingschap ontstaan. Want toen zeiden de Joden, ja, maar het zou toch te gek zijn dat we niet meer uit de Bijbel zouden lezen. Of dat we niet meer, ja, we kunnen niet meer offeren in de tempel, want de tempel ligt in puin. Maar we moeten wel verder. En ze gingen verder. Ze kregen zelfs respect van de omgeving, dat ze zo nauwgezet hun kinderen opvoeden. Volgens de regels en de wetgeving van Mozes. En ze zeiden, onze kinderen leren alleen maar Aramees en Babylonisch en Egyptisch. En ze zaten tot in Marokko en ze zaten in het Romeinse Rijk. Die verstaan natuurlijk niet meer het Hebreeuws. Laten we een Bijbelvertaling maken. Kon dat eigenlijk wel, de Bijbel vertalen? De Koran kun je niet vertalen. Maar de Bijbel wel. Maar je zou eens moeten vergelijken. Het Oude Testament in het Hebreeuws. En het Nieuwe Oude Testament in het Grieks. Mensen. Als je al die verschillen in de vertaling zou moeten opsommen. Dan had je een heel dik boek. Dus die vertaling. Die gaf eigenlijk een stukje weer van de ontwikkeling. Die kerk in die tijd had gemaakt. En dat er, laten we zeggen, de nadruk kwam te leggen op vergaderen. Maar vergaderen was niet meer bij de tempel, maar vergaderen werd bij de synagoge. Laten we zeggen, het grote Israël werd verkleind tot lokaal. En zo ging er een nieuwe vertaling de wereld rond. En daar zullen vast wel ouderen geweest zijn, die zeiden, jongen, die oude vertaling, of die, er was geen vertaling, het originele Hebreeuws, dat is toch wel het mooiste. En dat, die Septuagint, die moeten we maar niet gebruiken. Maar alle kinderen lazen hem. En over de hele Romeinse Rijk lazen ze hem. En de Septuagint werd zelfs de voorstoeven van de Vulgata. Dan werd hij in het Engels vertaald. In het Latijn vertaald. Dus met die vertaling hebben wij tot ongeveer 1500-1600 geleefd. Toen kwam de kerk dus in een stroomversnelling. Toen kreeg je het Nieuwe Testament. Israël was gedeeltelijk teruggekomen, maar ze woonden overal en nergens. Sommigen die het konden betalen, die gingen op paasfeest naar Jeruzalem of op Pinksterfeest. Toen kwam Pinksteren. Toen zei de Heere, nou moeten jullie weg uit de tempel, want ik heb hem voor ongeldig verklaard door het gordijn te scheuren. De verzoening is nu in Christus en niet meer in de tempel. Move, naar buiten, weg, naar Judea, naar Samaria en naar verder, tot aan het einde van de wereld. Dus we moeten volk van God zijn buiten Israël, yes. En het is zelfs, het is niet verkeerd om in Israël kerk te zijn, maar ga niet meer op de tempel hopen. En als je het nog niet weet, in 70 is de tempel helemaal afgebroken. En tot nog toe wachten de Joden tot de tempel weer zal worden herbouwd. Maar de christenen niet meer. Want de tempel is, de verzoening is overal heen gebracht met het evangelie van genade en redding in Christus. Maar het was natuurlijk een schok voor de kerk, dat je in plaats van territoriaal ineens mondiaal moest denken. Dat het evangelie overal heen ging. En wat kwam er toen? Toen kwamen natuurlijk conflicten. Want al die heidenen in Turkije en in Griekenland, die kwamen tot bekering. En Paulus die kwam terug in Antiochië. En die zei, jongens, de heidenen zijn bekeerd. God heeft een deur voor de heidenen geopend. Nou, ze zongen de mooiste liederen. En toen kwamen er een paar mensen. Die zeiden, ja, je moet wel prachtig, heel goed. Maar eventjes, wat zegt Mozes? Dat ze besneden moeten worden. Ik lees nergens van Paulus in zijn brieven. Of in zijn toespraken die hij op de zendingsavond in Antiochië hield. Dat die mensen ook besneden zijn. En ik hoor zelfs dat hij daarop tegen is. Maar broeders, het staat toch duidelijk in de Bijbel dat dat moet? Want het gaat natuurlijk niet alleen om de besnijdenis, maar het gaat om de hele wet van Mozes. En daar kwam Paulus. Toen hij daar erg in kreeg, op hoge poten kwam hij naar Jeruzalem. Toen hebben ze een vergadering belegd met de apostelen die er toen nog leefden en de oudsten. Dat zijn niet de oudsten van de kerk van Jeruzalem, maar de oudsten van de 70 die altijd rondom de Heer Jezus waren. En die gingen erover praten. En er staat er, waren vurige koppen, er staat in de vertaling, he, geen geringe discussie. Nou, dan weet je net wat bedoeld wordt. He, ze vlogen elkaar naar de hals. He, en naar de keel, bedoel ik. Niet om de hals. Dat was een vurige discussie. En toen ging Jacobus staan en zegt die mensen. En dan moet je goed opletten, de vertaling is heel belangrijk. Laten we deze mensen geen extra last opleggen. Dat is de eerste zin. Laten we deze mensen geen extra last opleggen. Wij konden de lasten al niet dragen van die geboden. Moeten we niet naar de anderen gaan. Zij hoeven geen Jood te worden. De kerk is geen Joodse kerk, maar een christelijke kerk. Uit alle volken, stammen, talen, natie. En wat wel geldt, niet een extra opdracht, nee, zij moeten geen extra last krijgen. De last is Christus. He? Een lichte last en een zacht juk, dat is Christus. Dat heeft consequenties. Daar moeten we heel goed om denken. En wat voor consequenties zijn dat? Nou, je gaat niet eten van het vlees wat aan de afgoden geofferd is. Je gaat geen bloed sprenkelen in je wijnglas, omdat je denkt dat daar magische kracht in zit. Dat is heidens denken. Je gaat zeker geen rauw vlees eten van een stier die in de tempel, zeg maar, gewurgd is. En waar het vlees nog warm is en dat je zo kunt opeten met bloed en al, waardoor je denkt dat je heel veel power krijgt. En de vierde is, geen tempelprostitutie. Er staat niet van, en geen prostitutie, nee, er staat geen tempelprostitutie. Want mensen dachten dat je, als je omgang had met de priesters in de tempel en daar ontmaagd werd, dat je dan pas de goddelijke krachten in je kreeg. Dus een vader die zijn dochter als bruid wilde geven, die moest ze eerst naar de tempel sturen. En als er een gegadigde kwam, dan was het wel de vraag, is ze al in de tempel geweest? En dat gold voor jongens ook. En nu zegt Paulus, of Paulus de apostel, zei, en dit kan niet. Waarom niet? Omdat dat, laten we zeggen, de kenmerken zijn van de heidense religie. En het heidense denken. En het magische denken. En jullie moeten in Christus anders zijn. Dat gebod wat toen uitgeschreven is. Dat was de, laten we zeggen, de eerste apostolische concilie. Dat is in de Bijbel bewaard gebleven. De Heer Jezus in Openbaring verwijst daarnaar. Dat is een geldig kerkelijk besluit. waarvan staat, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u geen extra last op te leggen. Punt. Als je Romein bent, wees vooral vrolijk Romein. Batavier of Fries of Gelders of weet ik veel wat, wees dat. Maar houd je ver van de afgoden en dan de verering van de afgoden. En zoek de kenmerken op waar je, als het ware, daarmee in aanraking komt. En er was in die dagen de kwestie van dat bloed en dat eten van vlees en het gestikte en tempelprostitutie. Dat was een schok. Hoeveel mensen zijn er toen niet geweest die zeiden, ik word weer terug Joods. Want daar wist ik tenminste waar ik aan toe was. Dat staat in de Bijbel, besnijden en dan moet je besnijden. En de wetten van Mozes onderhouden. En de feestdagen onderhouden. Ja, we hebben wel geen tempel, maar dat doen we net alsof we een tempel hebben. Dat is tenminste kerk zijn. Maar de doorbraak was inderdaad door de apostelen dat ze zeiden, we moeten op Romeinse bodem een kerk zijn die op die Romeinse bodem God dient. En duidelijk niet de afgoden. En dat moet op een Romeinse en op een Griekse en op een Hellenistische manier. Abraham Kuyper heeft wel eens geschreven over Paulus. Die heeft eerst 14 jaar ergens waargewerkt. Waarschijnlijk in Arabië. Misschien was dat Syrië. Misschien Irak, hè, dat hij daar rondgelopen heeft. Je weet het niet. Maar hij is 14 jaar als het ware onder de radar gebleven. Hij heeft natuurlijk niet stilgezeten. En dan zegt Kuyper, die 14 jaar heeft de Heere gebruikt om Paulus te ontjoodsen. Ontjoodsen. Je zou misschien het ingewikkelder kunnen zeggen, ontoudtestamentischen. De Joden die op de tempel bleven hopen, die bleven hangen in het Oude Testament. En de Heere was intussen verder gekomen. Een kerk die breed uitwaaierde. Handelingen 15. Een cruciale beslissing. Tot op vandaag de dag overal in de wereld toegepast. En in die dagen werd ook het Nieuwe Testament geschreven. Waar je allerlei aanwijzingen krijgt van Paulus. Die helemaal niet meer teruggrijpen op de wetgeving van Mozes. Ja, die grijpt wel op terug. Maar die bouwen hem uit. He, net zoals de Heer Jezus zei, oog om oog, tand om tand. Want dat was, in het Oude Testament was dat het evangelie. Want het Oude Testament, de heiden die zegt, als je mij aanraakt, sla ik je dood. Altijd meer doen. Als je een koe van me steelt, steel ik er 10 van jou. He, dat was het heidendom. En het evangelie was juist van Mozes, oog om oog, tand om tand. Er moet evenwicht zijn. Maar nu de rabbies, die gingen dat precies uitmeten. Zeiden ze, oké, jij een oog, pam, jij ook een oog. Jij een paar tanden, jij ook een paar tanden. Die gingen het boek houden. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Je zei, je moet lief hebben. Dus het verlengde van het Oude Testament lag in de wortel. Je moet lief hebben. Je moet zelfs je vijand lief hebben. In plaats van boekhouder te geworden. Dat was de bedoeling van het Oude Testament. En dat kwam uit de verf. En dan krijg je een heel nieuw testament. Met brieven die geschreven zijn. Niet meer in de Joodse, Palestijnse wereld. Met heel veel boeren. Maar er was een nieuwe, een burgerlijke wereld. Met theaters, met voetbalspelen en Olympische spelen. En noem maar op. De wereld. He? Daar kwamen de christenen in terecht. En Paulus gebruikt vrijelijk al die beelden en hij haakt daarbij aan en hij gebruikt dat om het evangelie goed uit te leggen. Nu in de kerkgeschiedenis. In de kerkgeschiedenis is er sprake van scheiding van de wegen. In 1054 kwam er een groot conflict tussen de Westerse en de Oosterse kerk. Over de kwestie of Jezus, zeg maar, apart met God verbindt, of dat hij door de geest met God verbindt. Een beetje gruw gezegd, is er een weggetje tot God met Christus, En kun je ook een weggetje tot God met de geest doen. Toen zei de Westerse kerk, nee, er is maar één weg door Christus via de geest. De Oosterse kerk, die waren meer mystiek. Dus die zaten meer op de richting van de geest. He, tot op vandaag de dag zijn die meer, laten we zeggen, bevindelijk mystiek aangelegd. Een grote scheuring in de kerken. Wij kregen in het Westen de paus. Hoe kregen we die paus? Dat was afgekeken van het keizerrijk. Had je ook een man aan de top. En dan moeten de hele kerk moeten we toch besturen. En toen werd langzamerhand de bisschop van Rome, die werd de keizer in de kerk, alleen we noemden hem papa. En dat was probleemloos. Ja, tot in de tijd van Luther. Toen de concilies opkwamen. Toen, laten we zeggen, de democratie opkwam. Toen de mensen zeiden, ja, maar dit weten we niet, dat er iemand uit Rome gaat zeggen hoe het allemaal moet. En toen kreeg je eerst de concilies van de bisschoppen, maar die paus beheerst die nog. En toen brak het door. En toen kreeg de nieuwe kerk, die ontstond door de reformatie, die had nota bene geen paus meer. Dat was vloeken in de kerk. En wij weten niet anders dan dat je met een kerkenraad regeert. En dat de plaatselijke kerk de baas is. Het was eerst hoog in de top in Rome en nu is het onderaan. Of het zoveel opgelost heeft, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Maar hoe voel je, dat zat in de lucht, die democratisering, die individualisering, die rationalisering. We luisterden niet meer en we begonnen voor onszelf. Luther was natuurlijk niet van plan om weg te gaan, want hij wou discussie. En door het harde optreden van de paus is die, laten we zeggen, buiten de kerk gekomen. En toen zegt Luther, wat buiten de kerk? Ik ben de kerk. En dan had hij gelijk. Maar dat was natuurlijk niet meer te herkennen voor oude, trouwe Roomse, dat was toen natuurlijk die Rooms-Christelijke broeders en zusters, die altijd naar Latijn luisterden en Latijnse mis en Latijnse liederen. En toen hoorden ze van die nieuwlichterij, die praten in het Nederlands, die praten in het Duits en die maken nieuwe psalmen op onze eigen. Maar dat is bijna vulgair, daar is het woord van God toch niet voor. Zo, laten we zeggen, verschrikkelijk was dat. Terwijl wij zeggen, eindelijk verlost van de tirannie van de paus. Nog een scheiding. Dat is de opwekking en de charismatische. In de 19e eeuw begon het al, maar toen de Pinksterbeweging ontstaan is, in het begin van de 20e eeuw, toen kwam er als het ware die aanslag op de kerk, meer van de geest, tongentaal, genezingen, gebedsgenezingen, het gebeurde allemaal, tenminste dat werd gezegd, en mensen kwamen in grote getalen achter hen aan, en die charismatische beweging, die verslaat zijn duizenden in de zuidelijke landen, Latijns-Amerika, Afrika, Azië. Op elke hoek van de straat staat wel een prediker die vol vuur en enthousiasme zegt, kom maar bij mij, als je betaalt, dan ga ik voor je bidden. En dan wordt je oude oma, die wordt weer zo fris als een hoentje. En openbaring, we krijgen nieuwe openbaringen. Wat we vroeger niet wisten. Dat speelt niet in Nederland met een paar namen, dat speelt wereldwijd. Rooms-katholieke kerken in Latijns-Amerika, die zijn op slapen na dood waren, die werden weggeveegd. In die kerk is een hele charismatische beweging ontstaan, waar Rome eigenlijk eerst helemaal geen raad meer wist. En toen kwamen de Pentecostelkerken. Dus die mensen liepen massaal de kerk uit. En toen zei Rome, nee, je kunt ook wel bij ons charismatisch zijn binnen de muren. En toen kreeg je zending en wereldkerk. Wij deden ook aan zending. We werkten in Indonesië. Vanaf 1600 op de Dordtse synode werden zendingsproblemen besproken. Dat was nog eens een synode. En die spraken over de kinderen wel gedoopt moesten worden. Die daar, laten we maar zeggen, uit ontucht geboren waren. Maar dat waren toch verbondskinderen. Omdat die beste zeeman, dat was een lid van de hervormde kerk in Nederland. En dan had hij daar een stuk of 5, 6 kindertjes lopen. Ja, die moeten toch gedoopt worden. Waren verbondskinderen. Nou, Die man die geloofde natuurlijk helemaal niet. Echt, was geen echte gelovige. Maar goed, er werden uitspraken gedaan over de geldigheid van het verbond. En als we daar een kerk moesten stichten, nou, dan bouwden we dat naar het voorbeeld van de Rooms, bouwden naar het voorbeeld van de Sint-Pieterskerk, en de Nederlands naar het voorbeeld van de kerk in Amsterdam, of de kerk in Zwolle, of de kerk in Utrecht. En dan stuurden we foto's, nee, die hadden we nog niet, dan stuurden we tekeningen naar huis, en dan zeiden we thuis, oh, kijk, daar is ook een kerk. En die hebben ook de catechismus, die is al vertaald in 1640. En nou, de Dordtse leerregels dan nog niet, maar de psalmen misschien ook nog niet, maar dat is allemaal later wel gebeurd. Dat was onze manier, hè, zeg maar, 16e, 17e, 18e eeuw, dat we zeiden, zoals het in Nederland is, zo moet het ook in Indonesië. En de Duitsers die zeiden, zoals het in Duitsland is, zo moet het ook in Afrika. En de Engelsen die zeiden, zoals het in Engeland is, zo moet het ook in Nieuw-Engeland, in Amerika. En toen verspreidde zich, wat? Het West-Europese christendom. Want die waren enthousiast. Die gebruikten boten, die gebruikten vliegtuigen, die gebruikten radio's, die gebruikten, he, die hadden alle apparatuur die ze maar konden bedenken. Maar er ontstond eigenlijk een kopie van de Westerse kerk. En nu moet je die twee bij elkaar zien komen. Nu was daar, laten we zeggen, zo'n kerk in Indonesië, ik noem maar even Indonesië als voorbeeld, op Java. Je hebt nog prachtige foto's van die kerken, die bestaan er nog allemaal. Hè? En er komen ook nog mensen in die kerken. Maar die zeiden natuurlijk toen ineens van, ja, wacht eens even, met die twee wereldoorlogen, wat moet dat eigenlijk met West-Europa? Wat moet dat? En toen viel het woord Westerse kerk. Terwijl wij zeiden, wij zijn de universele kerk van Christus. Westerse kerk. Aan alles kun je ruiken en voelen en zien dat jullie uit het Westen komen. En dan gaan jullie dat overplanten naar hier. Dat werkt niet. Dat wil niet. En dan zeggen ze misschien nog niet eens dat de leerfout is. Of niet eens dat de zorg niet goed is of de liefde niet goed is. Maar zo doen wij dat niet. En toen kreeg je, hè, wat wij dan met een beetje een duur woord noemen, contextualisatie. Toen kwam in de jaren 60, 70, toen pas begon dat woord een rol te spelen. Er was natuurlijk al lang gesproken over indigenisatie en inculturatie en reculturatie. Maar met het woord contextualisatie kwam heel goed naar voren. Die Bijbel die moet ook passen in die cultuur. Je kunt hem in het Indonesisch vertalen, je kunt hem in het Korowai vertalen. Dat kan allemaal. Maar dan moet je natuurlijk wel de woorden kiezen en die vertaling kiezen van de woordenschat van die mensen. En af en toe is een leenwoord, dat kan natuurlijk ook nog. Maar ineens zie je dat er kerken waren die zeiden, wat heb ik met Nederland te maken, wat heb ik met België te maken, wat heb ik met de katholieke kerk te maken. Ik wil kerk zijn zoals ik het zelf heb en ik heb hier mijn Bijbel en ik word kerk. Toen kwamen de independent churches in Afrika, meer dan 6000. Want die hebben geen binding meer aan wie ook maar. Ook niet meer aan hun zendende kerk. Dat ze bij wijze van spreken nog de formulieren en de psalmen en de belijdenissen overnamen. Toen kwam er dus een kerk, of kerken, die helemaal van opnieuw begonnen. Dat kan natuurlijk niet, want hun dominees waren opgeleid in het Westen. Dus er zat ook nog heel veel Westerse invloed in. Dus even een beetje dimmen zou niet gek zijn. Hè? Maar toch, het gevoel van de problematiek die hier speelt, wordt niet in het Westen beantwoord. Wordt niet beantwoord door de catechismus en de Nederlandse geloofsbelijdenis. Voorouderverering, niemand van ons heeft er last van. Afrikaanse kerken, Indonesische kerken staan bol van de voorouderverering. En ze vereren hem, sommigen als God, maar toch wel als een eerbiedwaardige zeggenschap. En als je droomt, dan komen de voorouders met je spreken hoe je wat moet doen, hoe je je kinderen een naam moet geven, hoe je wel of niet naar de kerk moet gaan, enzovoort, enzovoort. Je leest in de confessie wel over voorouders, maar je leest niet hoe je ermee om moet gaan. AIDS. Televisie. Hoe moet je ermee omgaan? We weten het niet. Iedereen vindt zijn eigen weg. Veelvoudige ontwikkeling. Toen begon, we gingen denken aan de mogelijkheid dat een kerk, één kerk, verschillende vormen kan hebben. En verschillende kerkgebouwen, en verschillende kerkrecht, en verschillende manieren van optreden en ambtsvervulling. En noem het maar op. En dan krijg je daarin de ecumene. Dan ga je dus samenwerken. Nederland werkt samen met de kerk. Vandaag laatst in de krant met de EPC. Presbyteriaanse kerk. Wat moeten wij met Presbyteriaanse kerken? Die hebben de Westminster Confessie. Nou, er staan dingen in die helemaal niet kloppen. Kan niet. Nee, dat kan wel. In de International Conference of Reformed Churches leven we samen met de Reformed en Presbyterian kerken. En dat is een Presbyterian kerk. In het oosten van Kenia en in het westen van Kenia zit de Reformed Church. Dus in dat land zijn ze allebei lid van de ICRC. Net als in ons land de christelijk gereformeerden en de vrijgemaakten lid zijn van de ICRC. En toch onderling niet altijd door één deur kunnen. Dat gebeurt ook in het buitenland. Maar dan ga je ook zeggen, ja, moet ik nou zeggen, die kerken mogen pas lid worden als ze eerst één geworden zijn in Kenia? Nou, dan mogen we wel bij onszelf beginnen. Ecumene geeft aan de openheid naar begrip voor andere culturen. En nou...
Je bent al hier bezig.
Oh, jongens.
Ik film je tijd. Veel uitgebreide verhaal.
Oké.
Dan ik had gedacht, dat geeft helemaal niks.
Nee.
Alleen een huishoudelijke afspraak met je maken, willen we nu gewoon breken en even koffie drinken. En dat je ook gewoon echt ruim de tijd neemt om de tweede helft te doen. Of zeg je van, we doen het ietsje korter nog. En dan hou ik iets meer tijd over op de overleg.
Jongens, ik heb dat niet in de gaten gehad.
Wij blijven wel geboeid, maar je maakt je geen zorgen.
Oh nee, echt niet. Nee, het gaat te vlug om het er nu door te jassen.
Zullen we dan gewoon even ruim de tijd voor de
even koffie. Helft, ja. Dan doe ik het wel vlugger, maar... Nee, dat duurt toch wel 20 minuten.
Nee.
Oké, neem me niet kwalijk. Nee. Ik dacht dat we net van start waren. We gaan verder. Hoe komen we aan onze belijdenissen? Die zijn bevochten. Apostolicum, geloofsbelijdenis. Een bevochten Nicianum. Tegenover het gnosticisme. He? Dat God de schepper is van zichtbare en onzichtbare dingen. Dat de geest door de Vader en de Zoon gegeven is. Athanasianum, de Triniteit. Jezus is ook God. De geest is ook God. Athanasius zegt, he? Wie dit niet gelooft, dit algemeen christelijk geloof niet gelooft. Dat is niet zomaar uit de lucht gevallen, maar het is bevochten. Er is strijd om geweest. Hoe komen de gereformeerde belijdenissen? Ja, u weet die geschiedenis natuurlijk ook. Bevochten op Rome. Dus als je de Nederlandse geloofsbelijdenis leest, dat is één strijd tegen Rome. Dat is niet de hele Bijbel uitgelegd. Maar dat is het conflict met Rome. Al die topics die daar besproken worden, waren conflict topics. 37. Hè, er kwamen 37 artikelen. Maar dat is niet, laten we zeggen, dit is de hele Bijbel. Dat gingen we denken, er staat wel heel veel in. En het is ook een prachtig overzicht. Maar het was om in die tijd duidelijk te maken dat we niet katholiek waren, maar dat we bijbels gereformeerd waren. Catechismus. Naar beide kanten gestreden. Tegen de Roomsen aan de ene kant en de Baptisten aan de andere kant. Dus het was niet, nu ga ik eens lekker zitten en dan ga ik eens een soort samenvatting van de Bijbel schrijven. Nee, dat was de topics waar het kwestie over ging, waar ruzie over was, waar de kerk door scheurde. Die werden besproken en die werden gezegd, dit is de leer van de Bijbel. Dordtse leerregels. Niemand had in zijn hoofd om eens over de verkiezing te gaan schrijven. Het werd hot. En toen moesten ze wel, je kunt ook nog zien in de formulering, 5 artikelen tegen de remonstranten. Waarom 5? Nou, omdat de remonstranten met 5 artikelen waren gekomen. Die zijn dus gewoon besproken. Het is gewoon een boekbespreking van de remonstrantie. Nou, toen was het een heleboel stil. Er komen geen belijdenissen meer. Waardoor de indruk kan ontstaan dat de belijdenissen alles gezegd hebben. En dat weet iedereen dat dat niet waar is. Maar... laten we zeggen, het leven kan zich als het ware zodanig beperkt worden, dat we elke keer weer uit de catechisme spreken en weer uit de catechisme spreken. Let goed op, hè? Ik zeg geen kwaad woord over de catechisme. Maar dat we altijd de catechisme heeft ons een hele sterke laten we zeggen, catechismus kerk gemaakt. Een heel sterk catechismus. En het is wereldwijd zo. Ook in Indonesië wordt dit jaar herdacht de 450ste verjaardag van de Heidelbergse catechismus. Het is onvoorstelbaar. En daar ben je blij om. Dat mensen daar het evangelie in zien. Maar nogmaals, het is niet alles. De strijd om de kerk. Ja, je kunt wel allerlei lieftallige topics gaan nemen, maar je moet ook katholiek blijven. En dat bedoel ik in de goede zin, algemene kerk. Je moet over de hele wereld herkenbaar zijn als de kerk van Jezus Christus. En wat betekent dat? Ja, soms is dat heel minimaal. Wat moesten de Joden zeggen toen ze gedoopt wilden worden op de Pinksterdag? Ze hoefden alleen maar te zeggen, Jezus is de Messias. Die man van Nazareth, dat is de lang verwachte Messias. Punt. Dat was alles. En daarmee hadden ze alles gezegd. En op de pleinen in Rome, wat moest je dan doen als je christen was? Dan moest je zeggen, weet je wie de baas is? Weet je wie de curios is? Dus niet die keizer, maar het is Christus. Dan kon je voor in de gevangenis komen. Dat is christelijk beleiden. Eén zinnetje. Je voelt, als we tegenwoordig zeggen, Jezus heet, Jezus is Lord, Jezus is Lord, Jezus is Lord. Je wordt er gewoon moe van, het zegt niks meer. Maar als je toen dat zei, is dat het hele evangelie. Nee, op dat punt werd het scherp gezet. Wie volg jij? En dat moet herkend worden. Er is zelfs, we hadden laatst met professor Kamphuis, Barend Kamphuis, die zegt, er zijn wel twee dogma's waar de kerk echt voor paal staat. Dat is het dogma van de Triniteit, van de drie eenheid, en van dat de Heer Jezus ook God en mens is. En in, laten we zeggen, in dat spoor natuurlijk ook de Heilige Geest. En al die andere is als het ware daar omheen gegroeid. Maar de katholiciteit is herkenbaar als mensen de Triniteit beleiden, want daar zit heel veel aan vast. En als ze de godsheid van Christus herkennen. Dat zijn de sleutels waardoor het spectrum van de hele Bijbelleer opengaat. Katholiciteit. Vrijmaking. Dat was een vurig geloof dat God zijn verbond met gelovigen en zijn kinderen sloot. Dat die kinderen echt verbondskinderen waren. Dat die niet in een soort buitenverbond zaten, in een soort intern verkiezingsverbond. Als die doop werd gehandhaafd, ja, dan zei Kuiper eigenlijk, ja, als dat kind straks 18 is of 20 en die zegt God vaarwel, ja, maar die is toch gedoopt. Ja, dan is die doop verspilling van water geweest. En dan zeiden mensen, waarom doen we het dan? Nou ja, misschien gelooft dat kind wel. Dus doop maar op veronderstelde wedergeboorte. Wie het ooit heeft bedacht, zo ingewikkeld, je houdt het niet voor mogelijk. Maar wij zeiden eenvoudig, nee, dat zijn verbondskinderen. Esau is een verbondskind. Hij heeft juist het verbond verlaten en dat zal hem zuur opbreken. Maar je kunt niet zeggen, hij is eigenlijk in een soort buitenverbond, hè, een uitwendig verbond geboren, dat telt niet mee. Nee, dit is serieus. Nou, dat was een universeel belijdenis. Maar ik ga natuurlijk niet naar Iria zeggen, jongens, pas op hoor, de leer van de veronderstelde wedergeboorte, dat is niet goed. Als je dat hoort, moet je niet meer meegaan. Veronderstelde leer. Maar ik ga natuurlijk wel zeggen, en dat is het universele, de verbondsleer is dat gelovigen en hun kinderen in Gods armen rusten. En als er eens een kindje sterft, en dat gebeurt ook, het papa natuurlijk best vaak, dan mag je zeker ervan zijn dat het in Gods armen rust. En als iemand dan gedoopt is en die zegt later, ik heb niks met God, dan kunnen we zeggen, jouw doop achtervolgt jou. Want God was serieus en is serieus. Dus het woord veronderstelde wedergeboorte is niet gevallen. Maar de leer van het verbond is scherp uit de verf gekomen. Dat is universeel. Dan kun je weer voor de draad komen. Heel veel mensen zeggen, over de vrijmaking spreek je zeker niet in het buitenland. Hoezo niet? De vrijmaakten hebben fantastisch de leer van het verbond gehandhaafd tegenover verkwanseling. Daar hoef je niet voor te schamen, ook voor de kerkrechtelijke schermen niet. Voor andere dingen misschien weer wel. Want toen waren we vrijgemaakte kerk. En toen zeiden we, het is een verbondskind. Ik chargeer. Lang niet iedereen zo. Maar zeiden we, het is een verbondskind. En dat zeiden we 100 keer, dat zeiden we 1000 keer. Want we wilden ons sterk maken tegen de synodalen. En die kinderen in de kerk die zeiden, ik ben een verbondskind. Ik ben een verbondskind. En die ging steeds verder bij de kerk. Ik ben een verbondskind. En toen kwam dat de buitenwacht zei, nou, die worden wel makkelijk zalig. Die worden automatisch zalig. Verbondsautomatisme. Niemand die zijn handtekening ervoor zet. Echt niet. Maar er begon een sfeer te hangen, wat ik dan hier noem, van objectivisme. Dat de zekerheid lag in het verbond. En we hadden gelijk. Maar het werkte tot een objectiverende, afstandelijke, soort dogmatische uitspraak, dat we in de kerk zeiden, het zijn allemaal verbondskinderen. En we vergaten, en ik net zo goed, we vergeten, op te roepen tot bekering. En dat was vroeger, misschien ging je met de muziek mee, ging je met je ouders mee, en je deed ongeveer, als je 18 was, deed je belijdenis, en dat is echt niet een façade. Maar de synodalen werden synodaal kerklid en de vrijgemaakten werden vrijgemaakt kerklid. En niemand deed daar moeilijk over. Maar dat is anders geworden. En dat is, wij waren afstandelijk geworden. We werden objectivistisch. En dat begon te kriebelen. En zeiden mensen, zijn dan al die mensen in de kerk als vrijgemaakte, zijn dat allemaal bekeerde mensen? En er stond een groot artikel in de Reformatie dat iemand had aan Douma gevraagd, bent u wel bekeerd? Uit Hongarije iemand, bent u wel bekeerd? Douma zegt, zo'n vraag heb ik nog nooit gehad. En dan moest je gaan nadenken, ben ik wel bekeerd? Ja, ik denk het wel. Maar hoe bedoelt u? He? Ja, maar leeft u wel met God en met Christus in uw hart? Ja, we hebben een GPV, we hebben gereformeerde scholen, we hebben kranten. Moet eens kijken hoe gereformeerd ik ben. Ja, maar heeft u de Heer Jezus lief? Nou, ik kon dan maar rustig zeggen dat hij dat had. Hè? En dat hebben heel veel mensen in de kerk. Maar kwam die liefde altijd zo naar voren? Dat was, en toen kreeg je natuurlijk, toen kreeg je verzet. In de 80er jaren. Weet je nog wel, die sfeer van, we gaan het zoeken in, niet het modernisme, maar een of andere spirituele kracht, herbronning uit het boeddhisme, uit de mystiek, uit het subjectivisme, uit. Toen begonnen we, als het ware, onze innerlijk weer opnieuw te ontdekken. En toen ging de geest in ons spreken, dachten we. En toen kwam er allerlei tongentaal. In groeperingen. En mensen voelden zich een stuk opgeluchter en die zeiden, we zijn genezen. Dus toen kwam de omslag naar het gevoel. We hebben altijd rationalistisch en altijd objectivistisch en altijd de ware leer, maar wat voel je? Nou, in het begin in onze kerk natuurlijk van niks mee te maken, gevoel. Dat staat in de Bijbel en dat moet je geloven, het staat in de catechismus en we hebben het zo afgesproken. En niks, geen gevoel. Nou, dat zeiden we niet echt. We zeiden natuurlijk, het gevoel is eraan, maar het gevoel moet genormeerd worden door de schrift. Zeker weten. Maar intussen was het gevoel toch wel wat afgestomd. En er kwam verzet door de hele laag van het modernisme. Wij hadden ook een tik meegekregen van het beredeneren en het controleren. Moet je de synodebesluiten eens zien. 1, 2, 3, 4. En dan verwezen naar Lucas Zoveel. En daar verwezen naar de KO. En daar verwezen naar Calvijn. En Schilder natuurlijk. Dan is dat... Wij dachten dat we het in een gat hadden geformuleerd. En dat het spijkerdicht bewezen was. Nou, dat is dus niet zo. Dat gaat niet. En dan krijg je, en dat is een groot punt, de mondigheid. He, professor Trent die zei ook altijd, we krijgen een mondige kerk. We krijgen, he, niet alleen wij, maar in de jaren 60, 70, die studentenrevolutie. Dat de studenten nota bene gingen zeggen wat ze op college moesten geleerd worden. En dat die hoogleraar maar hadden te knikken en ja te zeggen, want de studenten bepaalden het curriculum en de inhoud en wat ze moesten doen. Een complete anarchie. Nou, we weten hoeveel, he, de bezetting van het Maagdenhuis, de opstand in Parijs. Nou, dat is dan wel weer een beetje geëpt, maar dat was de doorbraak tot... Je kunt niet tegen een student zeggen, jij moet dit of dat doen. Hij zelf, hè? Hij kiest zelf zijn programma. Hij kan zeggen, ik ga dit boek lezen. Kan dat, hè? Nou, dan kom je tot samenspraak. Maar de mondigheid, nou komt het. We zijn allemaal mondig. We doen allemaal onze mond open. En we lezen de kranten, of we lezen geen kranten. En we zeggen allemaal onze mening. Want als jij geen mening hebt, kom op zeg, je hebt wel een mening erover. En we hebben allemaal ja, en we hebben allemaal nee. En dan moet je kiezen. Vroeger hoefde je niet te kiezen. Mijn vader was timmerman, ik word ook timmerman. En mijn moeder was juffrouw, mijn moeder werkte niet. Maar laten we zeggen, een oom van mij was onderwijzer. En die zijn kinderen werden onderwijzer. Wat doe je moeilijk? En nu kom je op de derde klas, dan zijn ze 16 jaar. Derde klas krijgen die kinderen een lijst van 344 beroepen. Of je maar even wilt kiezen. Want dan moet je een pakket samenstellen. Moet het natuurkunde worden, of moet het een pretpark, of moet het een talenpark, of moet het economie worden. Met economie kun je veel verdienen. Met wiskunde, dan kom je op een laboratorium te werken. En met een pretpark, dan ben je cultureel iets meer als een ander. En je moet kiezen. Help! Ja, maar we helpen je wel. Dan krijg je dus cursussen voor het invullen van je beroepskeuze. Ja, je lacht erom, het is ook om te lachen. Want dan moet je dus psychologisch getest worden om te zeggen, want ja, dat jij een 8 voor aardrijkskunde hebt, wil natuurlijk niet zeggen dat jij aardrijkskundeleraar wil worden of geoloog. Maar als jij getest wordt en het blijkt toch wel dat een beetje in die richting jouw sterke kant ligt, en ja, dan moet je wel wat. Nou ja, dan vul ik maar geografie in. Dus ik ga studeren aan de universiteit. Want ik heb op mijn derde klas van het middelbaar onderwijs gekozen voor geografie. En het exacte pakket. En dan kom ik op de universiteit. En dan denk ik, help, dat is allemaal wiskunde. Help, dat zijn allemaal berekeningen. Help, dat zijn allemaal statistieken. Weet je wat? Ik ga Engels doen. Ja, maar uw vak. U bent niet voorgesorteerd voor Engels. Nou, dat is dan jammer. Dan ga ik al een cursus Engels doen. En dan, je moet eens kijken hoeveel procent van de studenten een tweede cursus, een tweede studie kiest. Na het eerste jaar de meeste en na 2 jaar nog een heleboel. Eerlijk is eerlijk, de universiteit heeft er profijt van. Wij krijgen ook vaak die tweede keuze. Maar dat zijn topstudenten, want die weten wat ze willen. Dus die keuze, dat wordt het probleem. Die kinderen worden natuurlijk helemaal stapelgek. En dan zeggen die ouders, nou ja, je oom was ook dat. En die proberen wat te helpen. Ah, maar jullie moeten weten er niks van. Jullie moeten je mond houden. En daar heb je de ruzie al in huis. En dat kind moet kiezen. Dat snappen we niet. Die moet kiezen. Halleluja, dankjewel modernisme. Dat kan niet. En hij moet. En hij moet, wij blijven op Facebook. Want dat grappige filmpje moet hij natuurlijk gezien hebben. En hij moet het al doorgemaild hebben naar een ander vriendinnetje. Heb jij dat niet gezien? Oh, daar loop je ook achter. He? Je moet. Je wordt helemaal schizofreen. En dan moet je ook kerkkeuze doen. Ook nog geloofskeuze. Ik hou best van de Heer Jezus. Dat is ook wel serieus. Maar waarom de vrijgemaakte kerk? Ja, maar daar ben je geboren en getogen. Ja, maar mijn vriendinnetje, die is bij de Nederlands Gereformeerde Kerk, die is daar ook geboren en getogen. En we zingen dezelfde psalmen, en we dezelfde confessies, en we geloven allebei dat we bij het sterven regelrecht naar Christus gaan. Ja, maar dan moet dat vriendinnetje vrijgemaakt worden. Ja, kom op zeg, die zit in de Nederlands Gereformeerde Kerk, die wordt heus niet vrijgemaakt. Nou, dan moet jij, precies, ik denk erover om Nederlands Gereformeerd te worden. Maar we waren laatst op een congres. Oh, die spreker, dat was Bottenblij van Drachten. Ja, ik moet er ver voor reizen, maar ik ga elke zondag vanuit Kampen naar Drachten. Dat is tenminste een kerk. Daar wordt gezongen, daar wordt gehandenklapt en daar genezen mensen. Vergis je niet. Wij, als ik praat, ik ben bijna 65. Tot 50 was het not done. Dat je uit de vrijgemaakte kerk ging. Dat je zelfs ging shoppen. Wij zijn als studenten wel eens een keer in de jaren 70, dat was dus 3 jaar na de Brug en Kampen, zijn we een keer met een stuk of 10 studenten naar Visé-wezen luisteren. Van Brugge, die kreeg daar oor van. We werden op het matje geroepen. Wat gingen jullie dat doen? Nou, we wilden de Visé wel eens horen. Wat Visé wel eens horen? Dat is een buitenverband kerk. Daar ga je niet heen. Ik zeg het niet om Van Brugge lelijk te maken, helemaal niet. Maar we stonden voor de binnenverband kwestie. En we gingen ons niet verkwansen dat je naar andere kerken ging. En dat je je eigen diensten verzaakte. Dat kwam niet voor. Geef ze de kost. Die er nu lichtvaardig over denken. En die om mindere reden naar andere kerken gaan. Maar die jongen, dat meisje van 17, 18 jaar. Die moet kiezen. En die kan niet kiezen. Die wil niet kiezen. Die houdt van de Heer Jezus. Zo hebben we onze kinderen heus al opgevoed. Maar die zegt op een bepaald moment, ik wil een belijdenis doen. En ik geloof in God. Maar ik kan niet kiezen. Dus ze wordt 19, ze wordt 20, ze wordt 21. En dan zeg je, joh, zou je niet eens belijdenis doen? De Heer heeft jou gedoopt en hij wacht op jouw belijdenis. Huh? Ja, denk niet dat ik ongelovig ben. Ik bid en ik ga naar de kerk. Maar ik kan niet kiezen. Huh? We hebben er eentje, die was 24 toen die belijdenis deed. En je gaat niet aandringen, maar je houdt je hart vast. Terwijl je ziet, er is geen ongelovig iemand. Maar die zitten met zoveel. En op internet kun je naar een café. En dan kun je naar daar een café, daar een kerk, daar een kerk. Het is niet vanzelfsprekend. Je moet in zekere zin concurreren. En dan kom ik op het woord aan het begin. Op de reliemarkt. Je moet dus weten wat je als kerk bent. En wat je doet. En vooral naar de jeugd. Dat je het niet extra moeilijk gaat maken. En denk aan Paulus dat hij zegt, de apostel, je hebt geen extra last. Je hoeft niet te weten precies wat Kaas Schilder allemaal gelijk had. En van Calvijn, je moet de Heer Jezus lief hebben. En dat komt tot uitdrukking dat je trouw bent, luistert, Bijbel leest, studeert. Daar kun je nog een heleboel van leren. Onderken de afgoden van deze tijd. Amusement. Vergetelheid. Want we gaan en masse. Vrijdag beginnen we. Zaterdag en zondag. We trekken in kolommen. Naar de dansgroepen. Naar de cafés. Waarom? Als je er objectief naar kijkt. Dan staan ze de hele avond te dansen en te hossen en te springen. Er is geen één serieus gesprek mogelijk. Wat beleven jullie daar? Ja, we beleven het. Het is wegvluchten. Voor wat? Voordat je moet kiezen. Dat kunnen we niet. En we willen het niet. Amusement, consumptie, werk, sport, nou, noem maar op. He? Dat is een mooi boekje van Keller, de namaakgoden van deze tijd. Prachtig boekje. Nu komt de contour van de derde kerk. Waarom noem ik de derde kerk? Dat noem ik omdat dat de kerk in Afrika is, als voorbeeld. De eerste kerk is de kerk die we kennen uit het Nieuwe Testament en de eerste paar jaren. Toen de kerk vervolgd werd, toen de kerk in de marge zat, toen het je baan kostte, toen je het geld kostte, toen je kinderen kwijtraakte. Toen was de kerk in vervolging. We kennen allemaal het bloed der martelaren. Dat was de kerk, dat is de eerste kerk. Toen kwam de tweede kerk. Dat was de Constantijnse tijdperk. Dat was toen de keizer die zei, hij had gewonnen, een veldslag, en had in een droom had hij begrepen dat de Heer Jezus hem daarin geholpen had. En toen zei hij, vanaf nu wordt er geen christen meer vervolgd. Die kerk erken ik als legitieme kerk. En een poosje later zei zijn opvolger, en dan wil ik dat alle filosofenscholen dichtgaan. En er wordt niet meer aan de afgoden geofferd in het hele Romeinse Rijk. Want er is maar één kerk en dat is de staatskerk. En die kerk, die werden zich uit naar Frankrijk, naar België, naar Nederland, zelfs naar Friesland, Duitsland, Oost-Europa. Die kerk, dat was die kerk die overheid en kerk, Karel de Vijfde en die predikers, was één pot nat. En dan kwam je natuurlijk wel ruzie onderling. Is nou de paus de baas of is nou de keizer de baas? Het is onvoorstelbaar. Iedereen in het Rijk van Rome was christen. Natuurlijk niet. Maar wilde jij erbij horen, moest jij wel laten dopen. Dus je liep ook doopcategorisatie. Toen kwam de schijnheiligheid. Dat was er niet in een tijd dat je opgeknoopt werd. Als je christen wil, dan denk je wel 3 keer na. Maar toen was het omgekeerd. Als ik heiden ben en ik geloof helemaal niet in God, of ik geloof in de God van mijn voorvaderen, dan hou ik mooi voor mezelf. En ik speel mooi weer. Ik ga naar de kerk, kerken waren woordenvol. Toen kwam de dubbele moraal. De hypocrisie. En het is doorgegaan, die hele tijd. Heel Europa was christelijk. Ook in de reformatie. Er was niet een strijd tussen heidendom of christendom. Nee, het Rooms-Katholicisme. En dat is een verkapt heidendom op sommige punten. En de protestantse kerk. Maar we bleven allemaal zeggen, we zijn allemaal christen. En in Duitsland zei, hoe heet die, Philips de Pals, die zei, en dit is allemaal Luthers. En wie er niet Luthers is, die kan of zich bekeren tot Lutherdom, of die kan weggaan. Oprotten. Dan ga je maar naar een ander gedeelte waar ze allemaal katholiek zijn. Dat was een religieuze zuivering. En Willem van Oranje, die zei, Lumey, jij bent hartstikke fout. Want in mijn land hebben de Roomsen net zoveel recht als de protestanten. Toen Lumey, die had 18 monniken opgeknoopt. Willem van Oranje was zijn tijd heel, heel, heel ver vooruit. Hadden we dat maar meer gezien. Want toen begon Nederland. Nou, de reformatie was krachtig. We hadden wel remonstranten en niet, maar het merendeel was gewoon gereformeerd. Was gewoon gereformeerd. Hoeveel procent? 10%. En de rest was allemaal meute. En dan zeggen, het was een christelijk land. Volkstelling 1834, tijd van de afscheiding. 99% is lid van de kerk. 150 jaar later, 2013, er zijn meer mensen, laten we zeggen, 60% van de mensen gelooft niet in God. In Nederland. He, dus, totaal anders. En dan hoor ik natuurlijk ook over de radio te zeggen, geloven achter de voordeur, onzin, zij geloven ook aan de voordeur. Dus dat is het punt niet. Maar je realiseert je dat, toen was alles in de kerk. In Indonesië werd de zending en de scholen door de overheid betaald. En de Rooms-Katholieke Kerk mocht er niet in. Dat is natuurlijk ook oud zeer. Want wij, de christenen bepaalden het land. Een zondag, helemaal geen probleem. Tot wanneer hadden wij gewoon werken op zondag? Tot diep in het begin van de 20e eeuw. Maar de gereformeerden die hadden de leiding en die zeiden, die zondag moet helemaal vrijkomen. Puriteinse traditie. Dat is nu. Nou, dat hebben we misschien nu 100 jaar in Nederland. En het is in Schotland zo. En verder is het nergens zo in de hele wereld. En dat zijn ook goede christenen. Dat is gevormd omdat wij de macht hadden. Dat is een lelijk woord. De kerk bepaalde het. En dat was bij ons nog gereflecteerd. Toen we parlement kregen, toen had je de liberalen. En de christenen, toen ging Kuiper samenwerken met die verachtelijke Rooms-Katholieken, met Schaapman. Dat was natuurlijk een aardschok. Maar politiek werden we sterk. En dan dwongen we de schoolstrijd af. En dan kregen we artikel 23. Doordat de christenen, de protestanten, ARP en de KVP de handen in elkaar sloegen. En daardoor de meerderheid kregen in het parlement. Onvoorstelbaar. En als het dan afgepakt wordt, ja, dan moeten we weer iets nieuws bedenken. Maar dan moeten we niet zeggen, dit is van God gegeven en er mag niemand aankomen. Let op, dat is natuurlijk het punt. Globalisering en lokalisering. Denk glokaal. Nou, met Syrië weten we natuurlijk allemaal, dat gaat ons allemaal aan. We houden ons hart vast wat Obama gaat zeggen, wat Poetin gaat zeggen, wat Irak gaat doen, wat Iran gaat doen. Wat de landen eromheen gaan doen, wat Egypte gaat doen. Het ligt allemaal bij ons op tafel. Dat is onze wereld. Ik kan niet Obama tot een besluit brengen. Dus ook al denk ik globaal, ik moet maar trouw zijn op mijn plekje hier. Ik kan niet de oorlog in Oost-Congo met onze kerkleden die daarin betrokken zijn tot stilstand brengen. Wat gaat me door? Er komen mensen in een kampong die moorden, die verkrachten en die vertrekken weer. En niemand die ze wat doet. Dat gebeurt, dat weten we. Je kunt er niet altijd opkomen. Maar je denkt eraan, je bidt ervoor. Kerk in context. Dus je kunt je voorstellen dat ze in Congo heus wat anders hebben te bedenken dan of ze de drie formulieren van enigheid wel in het goed Frans vertaald hebben. Dat is kerk in context. En dan krijg je de Bijbel. De Bijbel is niet zomaar een boek. De Bijbel is een gebeuren. Een beweging. Een geschiedenis. Een verhaal. He? En dat wil zeggen dat je. Het is niet een boek dat kan je lezen en dan leg je weer weg. De Bijbel trekt je in het verhaal met God. Dat hij door zijn wereld trekt. En dat hij in hele verschillende situaties en contexten een kerk plant. En die kerk die draagt het karakter van die cultuur. En die vecht daar tegen en die struikelt daarin. Maar die is kerk. En die doet het heel anders dan wij, maar die is kerk. Dus als het er anders uitziet, zeg dan ook een keer, er is diversiteit, er is pluraliteit. Er is niet één potnat, er is niet één christelijke cultuur. In de Bijbel is er ook niet een Bijbelse cultuur. Welke cultuur dan? Van Abraham of van David, 100.000 jaar later? Of van de tijd van de Jood toen de Heer Jezus op aarde liep? Of van keizer zoveel toen Johannes en Patmos op Patmos zat? Welke cultuur bedoelt u? Er is niet één cultuur uit de Bijbel die wij over kunnen planten naar Nederland. Die wordt gemaakt, die wordt gevormd. Dan zijn we, dat ademen we in. En we missen het pas als je in Frankrijk bent. Want dan moet je naar de wc en dan weet je het woordje niet. En dan zeg je, of dan wil je duidelijk maken dat je geen geld bij je hebt. En dan weet je niet wat money is in het Frans. En dan zeg je, en dan merk je, het gaat niet vanzelf. Ik moet er iets bedenken. Zo is een kerk, kritisch naar de cultuur, maar die leeft ook in die cultuur. Zoals gezegd, een vis merkt pas dat hij in het water in zijn element is als hij op de viskar ligt. Een vrijgemaakte en realiseert zich pas als die, dat hij vrijgemaakt is als hij in Hongarije naar de kerk moet. Want dan zegt hij, oh, zijn we dit niet. Oh, en daar staat... Want dat kan niet. Ik ga naar huis. Daar staat een vrouw op de preekstoel. Huh? Nou. Wat? Niet om te bagatelliseren, maar er gebeuren andere dingen. In Soedan. In Noord-Soedan. Sterk door de overheid gestempeld islamitisch. De kerk kan nauwelijks ademhalen. Wat doet die kerk? Je mag niet werken op zondag. Ja, dat is mijn enige werk. Als ik dat vries, dan kan ik mijn gezin niet meer onderhouden. Dus wat doet die kerk? Die zegt niet, je mag niet werken op zondag. Die zegt, we hebben diensten om 6 uur, om 8 uur, om 10 uur, om 12 uur, om 2 uur, om 4 uur, om 6 uur en om 8 uur. En op één van die diensten ben jij er. Nou, ik ben naar die dienst van 8 uur gegaan. Nou, er kwamen mensen in, overal, een bouwvakker, want die ging pal naar de dienst, naar zijn werk. En als je even blijft rondhangen, dan zie je mensen om 12 uur komen, die even het werk onderbreken, en die gaan naar de dingen. Moet ik dan zeggen, jongens, hebben jullie nooit van het vierde gebod gehoord? En we komen toch bij elkaar, we zingen toch, we eren toch de Heren, uitgerekend op deze, we kunnen het makkelijk op vrijdag doen hoor. En op vrijdag doen we ook wel wat. He, de moslims, vrijdag. Maar de vrijdag is natuurlijk geen zondag. He? Voel je? Kun je over doorpraten? Ja, natuurlijk over doorpraten. Maar dat is wel de realiteit. De gemeente, dat moet het zijn. Denk lokaal, maar een hele beroemde uitspraak. Denk globaal, reageer en act lokaal. Ter plekke kun jij niet de hele wereld veranderen. Maar je kunt wel op jouw plek, oprecht, authentiek, christen zijn. En Wat is dat? Ja. De kerk is de plek waar de Bijbel uitgelegd wordt. Dat is niet, zeg maar, de lokale kerk die niks met andere kerken te maken heeft als independisme. Maar dat is de kerk die zich, laten we zeggen, verbonden weet aan een kerkverband, aan leidinggevende in de kerk, aan serieuze literatuur, die dus zegt, daar hebben we een kleur aan. He? En laten we zeggen, we hebben in onze kerken heel veel Duitse literatuur gelezen. Tegenwoordig lezen we heel veel Angelsaksische literatuur. Dat is net weer een slagje anders. En, laten we zeggen, in die traditie sta je en dat probeer je lokaal tot uitdrukking te brengen. Gemeente is een familiewerkplaats. Niet als een familie van vader en moeder en een opa, maar als familie belonging. Het woord belonging, erbij horen. Dat is typisch verbondstaal. Waarom komen asielzoekers bij ons in de kerk, als ze komen? Oh, omdat die preek zo'n fantastische uitleg van de Bijbel is. Omdat we zo trouw zijn aan de catechismus. Forget it. Hij komt omdat we samen koffie drinken. Omdat hij bij ons komt eten. En omdat hij bij ons eventueel kan slapen. En omdat we voor hem zorgen dat hij erbij hoort. En dat komt later wel, dat we zeggen, dat was ook een mooie preek en was een goede uitleg van de schrift. Belonging. Mensen vandaag de dag leven, wij hebben een lange tijd een schuldcultuur gehad, we komen terecht in een shame culture, in een schaamtecultuur, waarbij het erbij horen het allerbelangrijkste is. Dat is alvast een aanleiding voor nadenken van hoe je gemeente eruit ziet. Dat iedereen erbij hoort en dat ook merkt. Een eredienst die verbindt en die niet ruzie gaat maken over of we nou wel dit of niet dit. We hebben een algemene afspraak, daar bewegen we ons in. Maar echt, de kerk valt niet omver als er ook eens een keer een lied wat net niet helemaal goed is. Doe het wel met elkaar. Dat we niet van alles en nog wat. He? Er is ook gevoel in de kerken dat het regelen van boven, dat is echt een moderne denken. Dat je het allemaal in controle wil hebben. Dat kun je wel willen, maar dat lukt niet. He? Zeker vrijgemaakte mensen zijn net als kikkers in een kruiwagen, die springen alle kanten op. En als je dan denkt met een gezaghebbend woord, nou hebben we het allemaal onder één net, dan denk je modern. In plaats van dat je verbondsmatig denkt en gemeenschappelijk denkt en creatief denkt en spiritueel denkt. Maar een eredienst is wel, iemand zei laatst tegen mij, het is eigenlijk jammer dat we vraag en antwoord 1 van de catechismus hebben. Dat zei hij niet goed. Dat wij met die vraag en antwoord beginnen. Ik zei, jongen, dat is de mooiste vraag en antwoord die er is. De enige op troost bij de leven en sterven. Hij zegt, als je die Westminster pakt, die zegt, waarom zijn we hier? En toen dacht ik, verdraaid. Dat is de vraag die mensen vandaag stellen. Waarom ben ik hier? Stipje in het heelal. 80 jaar, dan verdwijn ik. Niemand die aan me denkt. Waarvoor ben je er? En de Westminster zegt, om God te prijzen, te loven en van hem te genieten. Het is onvoorstelbaar. Zo prachtig. Om van God te genieten. Hallo, mensen. We zitten draaf in de kerk en we schrijven de hele preek over. En we lezen de boeken van weet ik van wie. Maar om te genieten. Van God. Omdat hij je lief heeft. Nou, wat wil je nog meer? Is dat verbondsmatig of niet? He? Dus dat klopt precies. Nou, dat bezielt. Dan krijg ik zin in mijn leven. En natuurlijk is vraag en antwoord 1 van de catechismen prachtig. Maar als er nooit eens ruimte komt om helemaal te zeggen, waar staan we nou hier? En ik zeg heus niet dat geen één dominee doet. Natuurlijk, je komt vroeg of laat komen bij die vraag. Maar maak er eens een punt van. We leven hier, jongens, omdat we op Gods aarde leven. En dat God plezier in ons heeft. En dat jij mag genieten van God. Nou, lees de boeken van Piper. He, dan zie je van, die bezielt. Die brengt ze bij elkaar. He, dus dat leg Wij maken ruzie over de liturgie. Sorry dat ik het zeg. Maar als je de oude kerk, wat wij zeggen, het gaat om de preek. Al die versjes eromheen. Wacht even. Het gaat om de verering van God. Het toppunt van de eredienst is in feite het zingen aan het avondmaal. Dat is het toppunt van de eredienst. En de vroege kerk was alles rondom dat avondmaal. We vierden avondmaal. Christus is voor ons gestorven. Verhef je hart in de hemel. Sursum corda. En toen we, laten we zeggen, verder kwamen in de geschiedenis, toen zeiden de mensen, waarom vieren we dat avondmaal? Nou zegt die dominee, zal ik je uitleggen. Toen kwam er een korte uitleg voor het avondmaal. En later werd die uitleg langer en langer en langer. En toen heette die ineens een preek. En toen kwam het avondmaal achterin. En toen zeiden ze, nou, de mensen zijn zo zondig, laten we het avondmaal maar even zitten. Dat doen we over 3 weken wel, of over 4 weken, of 1 keer per jaar. Calvijn die zei, elke week. Dat is niet gelukt. En wij denken, nou, we doen het wel een paar keer meer. Ik zeg niet dat het elke week moet, echt niet. Maar we moeten begrijpen dat zo de kerk begon. Rondom het avondmaal. En dat de preek erbij kwam om te zeggen, dit betekent het avondmaal. En toen is die preek verzelfstandigd. En die is toen de uitleg van de Bijbel geworden. Dat is geen probleem. Maar dan ga je ook eens nadenken, gaat het wel in de eredienst om de preek? Ik ben dominee, ik werk me suf om die preek rond te krijgen. Maar je moet eerlijk zeggen, het gaat om de eredienst. Het gaat om de lofprijzing. Het gaat om God die met zijn volk verband houdt. Nou, dat bezielt. En dan is de cultuur, ja, die helpt mee dat sommige mensen zich meer, laten we zeggen, trekken naar opwekking. En een andere organist, die wil het niet spelen en die stopt om organist in de kerk te zijn. Dan zeg ik, mensen, is dat werkplaats van de geest, gun ieder zijn ruimte. Vanzelfsprekende zendingen en ecumenen. Wij zijn natuurlijk, als gereformeerde kerken, we hebben vanaf het begin gezegd, we moeten aan zending doen. En we deden aan zending, hebben het goed verdeeld, het is nu allemaal in stukken en brokken. Hè? Maar hoe diep zit de zending? Als er een collect is of een zendingszondag, dan denkt u allemaal. Maar voelen wij ons wel verbonden met Afrika, met Papua, met de Oekraïne in dit verband? He? En niet alleen als er zendingsinformatie binnenkomt, maar dat we het in onze gebeden dragen. Als je in het buitenland komt, heel vaak wordt er gebeden voor de Nederlandse kerken in de gewone eredienst. Dat het vanzelfsprekend is. En nu komen we, missionaire gemeente. Wat een term. Ja, waarom? Omdat we uit het tijdperk komen dat de christenen het voor het zeggen hadden en de niet-christenen die bungelden er wat bij. En dat waren zendingsobjecten. En iedereen is christelijk. Dus we doen een evangelisatie om de mensen die weggedreven zijn bij de kerk weer terug te komen. Dat was de oorspronkelijke bedoeling van de evangelisatie. En nu zeg je, er zijn miljoenen mensen die nog nooit in de kerk zijn geweest. Niet alleen de moslims, maar ook kinderen in de 5e, 6e generatie van moderne ouders. Die kennen de Bijbelverhalen niet meer. Die kunnen een schilderij van Rembrandt zien. En dan zien ze Bathsheba die een brief van David kreeg. En niemand weet waar het over gaat. Ze kunnen niet eens je eigen cultuur kunnen lezen. Wat moet de kerk dan? Dan moet de kerk weer haar oorspronkelijke gestalte aannemen van een kerk die in de maatschappij, heus niet iedereen zendeling, echt niet, echt niet, echt niet. Maar dat er een natuurlijke beweging komt, een natuurlijke vrijmoedigheid komt om in je omgeving gewoon. En dan zul je meer christenen tegenkomen dan je denkt. Maar je zult ook verbaasd staan van mensen die met God en gebod geen rekening houden. Maar die misschien wel eens naar je willen luisteren. Maar ze komen niet in het Noorderlichtkerk, van geen meter. Want waarom? Dat weet ik niet, maar ik kom niet naar de kerk. Dat is natuurlijk een vooroordeel. En dan kun je hier de dienst inrichten met toeters en bellen en synthesizers. Er komt geen sterveling meer van in de kerk. Misschien van andere kerken. Dus dat is het probleem niet. Het probleem is, hoe bereiken we die mensen? Nou, dan kun je je voorstellen dat er mensen gaan zeggen... laten we zeggen, ik steun niet helemaal die gedachte... maar dat ze zeggen, wij moeten juist uit de kerk stappen... en we moeten midden in een café waar alle mensen komen... dan moet je ineens zeggen, mensen, ik heb 5 minuten even het woord... en dan vertel je in 5 minuten het evangelie. Dat is een legitieme missionaire methode. Maar dan zeggen wij, ja, maar er is toch een kerk? Ja, die is er wel. Maar hoe staat die kerk bekend? Komen daar mensen naartoe? Ja, misschien wel. En als ze er binnenkomen, dan valt het allemaal reuze mee, want er is natuurlijk een hoop onzin over de kerk. He? Maar die stap, dat moeten we voelen, dat mensen die niet makkelijk maken. En dat je dus in een totaal geseculariseerde steden, zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, he? Dat het dan niet vanzelfsprekend is, dat een missionaire kerk betekent dat ze allemaal naar dit gebouw moeten komen. Dan moeten ze misschien naar de huizen van mensen buiten de kerk komen. Of misschien in locaties waar mensen graag naartoe komen. Misschien een kantine van de voetbalwedstrijd. Misschien. De mogelijkheden zijn te over. En ecumene, misschien een vies woord, maar zodra de zending gestopt is, dat er een eigen kerk en een kerkenraad is, dan is dat een kerk. En dan moet je niet zeggen, jammer, ze moeten nog alles leren onderhouden wat ik hen bevolen heb. Ja, dat moeten wij ook. Dus wij zijn toch ook een zelfstandige kerk. Zij zijn ook een zelfstandige kerk. Ecumenisch werken we samen. En dat is nog een heel verhaal. Maar dat doen we in Oekraïne, dat doen we in Papua, dat doen we in Afrika. En daar kun je je niet aan onttrekken. We kennen allemaal het woordje martelaar. Ja, dat is iemand die lijdt, die wordt gemarteld. Dat woordje komt oorspronkelijk uit het Grieks. Het Griekse martyrio. Christus zegt tegen de apostelen, jullie zijn allemaal mijn martyrios. Dat betekent helemaal niet gemarteld, dat betekent getuigen. En wat is een getuige? Ja, die getuigt van zijn geloof. Onzin. Een getuige is iemand die staat voor de rechter. En die rechter zegt, wat is er gebeurd? Ik wil het van jou horen. Wat heb je gezien? Nou, ik heb gezien dat die man schoot of inbrak of weet ik wat. Ik heb het gezien zo en zo laat. Dat is een getuige. Of omgekeerd. Die man die was bij mij, die kon echt die avond niet daar en daar een ongeluk veroorzaakt hebben. Dat verklaar ik in ere geweten. Dit zijn de feiten. Dan moet de rechter rekening mee houden. Of die doet is een tweede, maar dan moet hij rekening mee houden. Dat is een getuige. Petrus voor het Sanhedrin. Die gaat niet tegen het Sanhedrin zeggen, oh, ik heb de Heer Jezus zo lief en er is zoveel gebeurd in mijn leven. Er is natuurlijk wel veel gebeurd in mijn leven. Maar hij zegt, uit kracht van deze Jezus die opgestaan is, is deze lamme man genezen. Zo simpel is het. Ja, maar die man is dood. Nee, die man is niet dood, die leeft. En we hebben hem naar de hemel zien varen. Dat zijn feiten. Het apostolicum, het is niet voor niks dat er zo'n heel stuk christologie is, de leer van Christus. Het is elke keer raak. Uit de Heilige Geest, de Heer, ontvangen uit de Maagd Maria, geleden, gestorven, begraven, gekruisigd. Dat zijn bingo, opgevaren, hij komt weer. Dat zijn feiten, dat zijn niet mijn sprankelende gedachten, hoe leuk ik dat vind. En dan moeten de mensen het maar mee doen. Trek me er niks van aan. Moet je vooral zelf weten. Maar vroeg of laat kom jij voor die rechter van hemel en aarde te staan. Kan er niks aan doen. En dan zegt de rechter van, joh, jij had niet zoveel oren naar de kerk. Ja, ik dacht dat u niet bestond. Nou, dan heb je dat misgedacht. Heb je geen getuigen gehoord dan? Jawel, maar dat geloofde ik niet. Ah, stond toch in de Bijbel? Ja, maar dat is zo'n oud boek. Oh ja? Heb je het nagegaan? Is de Bijbel een oud boek? Is dat zo wankel dat het een beetje in elkaar geflanst boek is? Gaat maar na. Is niet zo. He, er zijn tegenwoordig papieren te zien in Assen. He, de Bijbel is gefundeerd. Natuurlijk kun je het ontkennen. Doe maar. Maar het is gefundeerd. Wij hebben het getuigenis van apostelen en profeten. Kan ik dat bewijzen in het wiskundelokaal? Kan ik het bewijzen in de... Nee. Maar wie kan bewijzen dat het niet zo is? Dat is toch net zo goed de vraag. Waarom het dan nooit? Waarom moeten we bewijzen dat God bestaat? Dat hoeft niet. Dat kan niet. Als God bewezen kan worden, is het geen God meer. Maar om nou te beweren dat hij niet bestaat, hoe kom je erbij? Op zijn minst 50% kans. En als je bij God hoort, dan moet je niet alleen zeggen, dan word je gered. Maar bij God heb je vreugde. Bij God heb je plezier. Bij God komen de psalmen tot leven. Dat mijn leven gedragen wordt. Dat ik troost ontvang. Noem maar op. Herijking van martelaar zijn. Wij komen als kerken in de westerse wereld weer terug in het natuurlijke vaarwater waarin de kerk getuige is. En wij wordt soms de kerk getuige genoemd. Niet alleen maar mensen, de kerk getuige. Dat is die de vlag omhoog houdt en die zegt, Jezus is Heer. En Jezus komt terug en Jezus leeft. Dwars tegen iedereen die zijn mening over dood en zin en weet ik veel wat heeft. Alleen dat. En dat op alle fronten van het gewone leven door laten spelen. Dat is kerk zijn. Dat is getuige zijn. En wij zijn het verleerd, moeten we eerlijk wezen. In het Constantijnse tijdperk hebben we niet veel geleerd, want we hadden het. En de anderen weken af. Nu wijken wij af. En dat is moeilijk. Net als de CDA. Die hebben altijd op de macht gezeten. Nou moeten ze oppositie spelen. Ze weten helemaal niet hoe het moet. Nou, wij weten niet echt hoe we moeten getuigen. Er is geen, dat wil zeggen, op de preekstoel wordt er weinig handvatten gegeven. Er wordt wel de catechismus heel goed bepreekt, maar de catechismus was een zendingshandboek in die dag. Voor ons is het een leerboek dogmatiek. Met alle respect. Dat is het verschil. In de tijd van Rome, in de tijd van Calvijn, daar liep je mensen op taart en die zeiden, oh, jij bent protestant, lekker hè, kun je doen wat je wil. En dan zei hij, hoezo? Ja, jullie hoeven toch geen goede werken te doen? Wacht even, goede werken doe ik, omdat ik Christus lief heb. En aan een goede boom kun je goede vruchten verwachten. Hoe kom je erbij dat ik geen goede werken wil doen? Die kon zo de catechismus opzeggen. En dat sloeg, en dat maakte indruk. Slot. Wat er ook gebeurt, Jezus overwint. Dat zijn we allemaal van mening. Maar de catechismus en de Nederlandse geloofsbelijdenis, die zijn zo doordrongen van de leer van de rechtvaardiging door het geloof, dat, ook al wordt het genoemd, de heiliging een beetje in het gedrang komt. Ik zeg, het wordt genoemd. Maar het ligt een beetje onder de kleur van de rechtvaardiging. Bij de catechismus net zo. Het begint al meteen in ellende. We liggen in ellende. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Een heel werkzaam principe. Maar dat is natuurlijk niet het einde van de Bijbel. Waarom beginnen we niet? Paradijs. Heerlijkheid. Leven met God. Levende verbond. En dat we dan terug gaan kijken. Ik noem maar wat. Je kunt ook met gebed beginnen. De verbinding met Christus. Het is niet één belijdenis. Zo pas had ik het over die kerken in Afrika. Die beginnen helemaal opnieuw. Nou, die maken heel veel fouten. Die moeten ook vaak het wiel weer opnieuw uitvinden. Dus het is helemaal niet zo gunstig. Maar dat je, laten we zeggen, de mogelijkheid hebt om de belijdenis vanuit een ander perspectief op te zetten, dat moeten we erkennen. Er wordt nu tegenwoordig veel meer gesproken over de geest dan vroeger. En dan blijkt dat Calvijn ook over de geest gesproken heeft. Dat is een beetje vinden wat je zoekt. Natuurlijk spreekt Calvijn over de geest. Maar het ligt, laten we zeggen, onder de mantel van de rechtvaardiging. Dat is goed. Want dat was zijn tijd. Hij moest scherp zijn. En daar kun je lering uit trekken. Als we in het buitenland cursussen geven, van de IRTT, hebben we veel cursussen in het buitenland gegeven. Wij presenteren ons altijd als gereformeerde trainers. En we hadden altijd catechismus, Bijbelles en de Duitse leraars bij ons. En we zeiden, we leggen ze op tafel, dit is de gereformeerde leer waar wij voor getekend hebben. Daar staan we achter. Maar wij komen niet die belijdenissen brengen, wij komen vertellen hoe die belijdenissen in zijn eigen tijd zijn ontstaan. En dat jullie in jullie tijd met dezezelfde manier van denken in jullie omgeving, met aids en met polygamie en met ancestorverering, dat je daar een belijdenis of een kerk tot stand krijgt die daarin zijn identiteit vindt. Dat is gereformeerd. Het zit niet in het product, maar het zit in het proces. Dat het proces gebeurt langs gereformeerde denklijnen. Verbond en verkiezing. Jezus overwint. Wij mogen best wel eens wat meer overtuigd zijn van dat we leven met Christus. Dat we niet zullen sterven, ook al sterven we leven. Het eeuwige leven begint hier. En we delen in de heerlijkheid van Christus. Jezus gaat voorop, Hebreeën 12. Richt uw blik op de hoge priester van het geloof. Jezus gaat voorop. Er is vandaag de dag veel sprake over discipleship training. Discipelschap. Nou, dat is natuurlijk ook maar weer iets, misschien een hype. Maar er zit natuurlijk wel deze gedachte aan, gaan we achter de Heer Jezus aan? Niet what would Jesus do, dat is onzin, dat is biblicisme. Maar verstaan we wat de Heer Jezus doet en zegt? En horen we ook in de preken hoe, laten we zeggen, hoe mild, hoe vriendelijk, hoe meegaand, hoe strikt, hoe duidelijk, hoe afwijzend Christus is? He? Er is een boek van Thomas Aquino, dat kennen we allemaal, Imitatio Christi. Dat vinden we niet goed. Maar dat boekje heeft natuurlijk niet bedoeld om Christus te kopiëren. Wij hoeven niet aan het kruis. Wij hoeven niet begraven te worden in die zin als Christus. He? Maar Paulus zegt, volg mij daarna, zoals ik Christus navolg. Dat is een discipel. Die lopen allemaal met die guru mee. En die luisteren naar wat hij zegt en die zien wat hij doet. En dat wordt een stempel op hun manier van denken en voelen en leven. De navolging van Christus. Een mooi boekje van Bonhoeffer. He, dat heet ook De navolging van Christus. Nou, je kunt tegenwoordig best wel heel veel boekjes vinden. Daar is natuurlijk ook weer een markt voor. Let erop, word niet boos op discipelschap omdat er zoveel over praten. Want het is natuurlijk best een goed punt. Hoe ben je? En dan kom je weer bij dat die ik-verlorenheid, die mag je terugvinden in de gestalte van Jezus. Niet om hem te kopiëren, dat moet je er heel duidelijk bij zeggen. Maar om met het vingerspitsengevoel van de Heer Jezus om je heen te kijken en te reageren. Om te winnen. Net als Paulus, om te winnen. Maar ook om scherp te zijn. Paulus zegt, wie Christus niet lief heeft, die zij vervloekt. Hallo even, Maranatha, laat de Heer maar komen. Ja, we verkopen geen kilo suiker. We verkopen hoogste seriositeit. Maar met liefde, met zorg. En dat noopt ons, de liefde van Christus noopt ons om erop uit te gaan. Dat zijn de elementen dat je zegt, Jezus gaat voorop. Nou, dan zit ik al bij het tweede. Jezus komt. Laat dat vooral. Ik zie uit naar die komst. Je bidt om die komst. Doen we dat? Bidden we? En die komst. Lees artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Al die martelaren, die werden getroost door de gedachte, dan zal blijken dat de zaak van de kerk, de protestantse kerk, dat de zaak van Christus is geweest. Nou mensen, hou vol. Hij komt. En Jezus daagt uit. Je ziet hem lopen. Komt er een man. Goede meester, wilt u mij even... Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Zie? Oh, die man kreeg een dreun voor zijn hoofd natuurlijk. Maar de Heer Jezus zei wat. Hij zei niet, noem me niet goed. Dat zei hij niet. Hij zei, weet even goed wat je zegt. Ik ben God. Ik sta hier voor je. Maar zegt u dan hoe ik zalig moet worden? Hoe ik het leven kan verwerven? Oh, zei Christus. Als je het leven wil binnengaan. Mooi, hè? Dus die man die vraagt, hoe kan ik het leven verwerven? Hoe kan ik het leven, nou, bijna verdienen? En dan zegt de Heer Jezus, ah, je moet niet rooms denken. Je moet uit genade denken. Nee, hij zegt, als je het leven wil binnengaan. Het is een deur. Het is een pad. Heb je de geboden dan niet gelezen? Oh, vragen naar de bekende weg. Ja, Heer Jezus, serieus. Het is Gods woord. Welk gebod geldt dan precies voor mij? He, die behaardige Samaritaan. Wie is dan mijn naaste? Een uitvlucht. Ga het gewoon doen, man. Ja, maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen. En wie is dan mijn naaste? Bijna helemaal van de tafel gevallen. Gewoon de mensen die je tegenkomt, man. Jij moet de naaste zijn. Die dingen staan in de Bijbel. Schets het maar, beeld het maar uit. En krijg die onbevangen nuchterheid. He, er wordt gezegd, jongen, je mag niet, je moet oppassen, hoor, niet met hemel en hel zwaaien. Nee, natuurlijk niet, dat snapt iedereen. Maar je moet wel serieus zijn. En tijd en plaats. Maar je moet wel uitdagen. Je moet ook tegen mensen durven zeggen, je hebt nogal lef, zeg, om zomaar te zeggen dat God niet bestaat. Je mag nog blij wijzen dat je niet door de bliksem getroffen bent. Hoezo? Nou, Elia had ook een keer een beetje mot van iemand die zei van, hé, profeet, kom jij eens even luisteren naar de koning. En zei Elisa, ik verstond het niet goed, zei je, vuur uit de hemel? Nou, vooruit, laat er vuur op de hemel komen. 50 man, verpletterd. En die laatste commandant die had het door. Die zei, Elia, alsjeblieft, die God van u, wil je mee naar beneden komen? Wil je mee naar de koning gaan? Wil je hem vertellen wat hij moet doen? Je mag ook uitdagen. Niet spotten. Niet autain. Van ik weet het en jij weet het niet. Maar uitdagen. Niet altijd in je schuld kruimen. Oh, we hebben het allemaal verkeerd gedaan. Ja, er is heel veel verkeerds in gebeurd in de kerk. Maar er is net zoveel verkeerds gebeurd in de wereld van humanisten. Die allemaal zo denken dat de mens goed is. Dan zitten wij dichter bij de waarheid. Jezus daagt uit. Zijn geest werkt. En zijn kerk beaamt. Het amen. Dat is het laatste wat we zeggen. Elke kerkdienst weer. We zingen het. Amen. Heren, zo is het. En niet de preek is voor 100% waar. Maar zo is het. We zijn bij u thuis geweest. We weten het weer. We houden vast. En we zingen. En we gaan fluitend naar huis. En ik ga fluitend naar mijn werk. En ik draag de lasten van het leven als een soldaat van Jezus Christus. Amen. Ik ben klaar.
Nou, hoe dan?
Ja, ja.